8 uur, goedenavond iedereen. Iedereen van harte welkom. Het is 8 uur en ik wil graag beginnen met de commissieraadsvoorbereiding van dinsdag 5 juli van de gemeente Haarlem, Lieden, Spaan en Woude. Bijzonder welkom meneer Van der Laan. Na een korte ziekte zie ik hem gelukkig weer zitten, dus blij dat je er weer bent. Er zijn een tweetal vervangingen. Mevrouw Van der Est vervangt de heer Geldof, die is afwezig wegens ziekte. En meneer Van Dijk is er voor meneer Van Straten, die met vakantie. Ja. Vakantie. Prima. Dan wou ik graag bij de mededeling het woord aan burgemeester Bruin geven. Want er zijn twee mededelingen van het college.
Ja, ik zal er dus één voor mijn rekening nemen. Het is eigenlijk een punt wat ik aan de commissie wil voorleggen. En het betreft een nieuwe locatie voor het voetgolf. U weet dat wij in de tijdelijke situatie aan de voet van de Spaarnomendijk dat de toestemming om daar voetgolf te kunnen plegen wat veel langs het recreatieschap en wat minder langs de gemeente is gelopen. Nou, uiteindelijk zijn we er dan wel in overleg in geslaagd om te zeggen van dat kan daar niet blijven. Dat was sowieso een tijdelijke situatie. Maar kijkt u eens, ook een beetje in gedachten, onze strategische visie. Kijkt u eens in de richting van de machineweg. Waar A, de bereikbaarheid voor autoverkeer in ieder geval beter is. Waar het parkeren geregeld zou kunnen worden. Het enige, u heeft wat medewerking nodig van Staatsbosbeheer. En daar wensen we u sterkte bij, heb ik er nog aan toegevoegd. Maar toch, 30 juni kreeg ik een telefoontje dat Staatsbosbeheer akkoord was in de richting van wat ik dan maar even noemde exploitant van het voetgolf. Om tijdelijk, in ieder geval voor anderhalf jaar, de locatie pal ten noorden van de middenweg, dus waar het golfterrein ophoudt. Wat een stuk is wat voor wat betreft de inrichting van de houtrakpolder voorzien is of in een geaccidenteerd terrein een beetje vergelijkbaar met de golfbaan, dan wel, dat hangt erg af van de discussies over het groene schip, een extra reservelocatie voor een verlengd groene schip. Maar dat duurt sowieso nog anderhalf jaar voordat de bulldozers daar aan toe zijn. En dan zou dit dus een goede locatie zijn voor het voetgolf. Wij hebben alleen wel gezegd, een beetje in gedachte wat er vorige keer gebeurd is. We willen wel zo goed mogelijk met u overleg hebben over wat er dan daar gaat gebeuren. En dat de vergunningverlening in orde is. Nou, als we dat volgens alle procedures voluit de komma's volgend gaan doen, dan is er misschien begin volgend jaar daar voetgolf. En dat zou dan toch wel weer erg jammer zijn. Vandaar dat gedacht is aan het model om ten aanzien van een klein parkeerplaatsje daar en een, ja, hoe moet je dit, zo'n porta cabin-achtig gebeuren, om daarvoor uw raad op 19 juli een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor te leggen. Als u daar dan mee instemt, dan kan er in ieder geval vast voetgolfd worden. Ja, boerengolf, dat doen we ook nog vanavond. Voetgolf kan er dan gedaan worden. En kunnen we de rest van de procedure kunnen we gewoon volledig volgen. Nou, omdat het zo kort dag is, en dat zie je wel vaker voor die vakantieperiode, en allerlei dingen komen, moet ik dus nu het verzoek doen of u ermee in wilt stemmen. Omdat dus de 19e in de raad, maar dan nog wel eens een voorlopige verklaring van geen bedenkingen, wel of niet af te geven.
We zullen het aan de fracties voorleggen. Iemand daar het woord over? VVD, meneer Bank?
Nou, voorzitter, op zich denk ik dat wij kunnen instemmen om het inderdaad in de raad te bespreken. Maar denk ik wel dat het goed is op het moment dat we de stukken tijdig ontvangen en ons daar ook dus goed op voor kunnen bereiden. Dat we dan met de fractie een standpunt kunnen innemen.
U krijgt de stukken nog voor het weekend.
Dank u wel. Dat was één mededeling.
De tweede
mededeling van het college van meneer Zandkouw.
Andere mededeling is agendapunt 6. Het college stelt voor om dat agendapunt van deze vergadering af te halen, omdat wij vinden dat het, zoals het er nu ligt, onvoldoende, onvoldoende doordacht op deze agenda is gekomen. En ik zeg het daarom dat de collega die op vakantie is, daar ook heel sterk voor gepleit heeft. Niet vanaf zijn vakantieadres, maar al eerder. Ja? En het is met name zo omdat de dekking naar ons gevoel niet helder erin staat. Dan kan ik dat allemaal wel gaan zitten uitleggen, maar het is beter dat we dat in september doen als we terugkomen.
Instemming van de fracties, dat is het geval, dan wordt dit verzet naar september. Prima, dan zijn er nog andere op- of aanmerkingen over de agenda, behalve dat agenda punt 6 dus komt te vervallen. Dat is niet het geval. Oh, sorry meneer Jegers. Ja. Ja, u kwam wat later binnen.
Ja, ik kwam zeker wat later binnen. Ik was net iets voor achter voor de deur, maar de deur was al op slot. Kijk. En dan moet je Fort Knox zien binnen te komen. Kijk. En het is toch gelukt, maar inderdaad iets te laat, helaas. Er zijn meer wijzigingen ten opzichte van de conceptagenda volgens mij voorgekomen. Volgens mij zijn zowel de flitspaal als de Liedenweg als misschien ook kadernota, die kadernota niet, van de agenda afgevoerd. Is er een beetje uitleg over te geven waarom die dingen zijn afgevoerd en hoe het dan het vervolg van jouw onderwerp is?
Voorzitter, ja leuk hè. Volgens de agenda die ik voor me heb, meneer Jegers, staat hier gewoon nog het bestemmingsplan Liedenweg op. En de kadernota ook. Dus volgens mij is dit ook de laatste agenda die wij gekregen hebben. Geen idee waarom de flitspalen eraf zijn. Maar misschien dat het college daar een antwoord op kan geven, meneer Jegers.
Ten aanzien van flitspalen is er een ambtelijke notitie geweest. Dat heeft niet geleid tot een collegebehandeling. Dus is er geen stuk.
Dat was uw antwoord. Dus bij deze nog maar de vraag of dan na deze uitleg de agenda vastgesteld kan worden waarbij agenda punt 6 vervalt. Dat is het geval, dan wordt die zo vastgesteld. Gaan we over naar agenda punt 2a. Oh, sorry, bijna vergeten. Mevrouw Kuiper had ook nog een mededeling.
Ja, ik wilde ook een verzoek aan u doen of we iets in de raad van 19 juli kunnen brengen. En dat is de jaarlijkse machtiging van het college en een aantal ambtenaren wanneer er beroep en bezwaarschriften zijn die raadsbesluiten aangaan.
Ja. Dan gaan we nu over naar agenda punt 2a, het vaststellen van de conclusies van de vergadering van 9 juni. Iemand daar het woord over? Meneer Duits, D66.
Ja, tot mijn verbazing sta ik niet bij de aanwezigen, maar ook niet bij de afwezigen, terwijl ik voor 100% aanwezig ben geweest.
Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Agenda punt 2b, het vaststellen van de conclusies van de extra vergadering van 31 mei. Iemand daar nog op- of aanmerking over? Ook niet het geval. Dank u wel. De lijst van toezeggingen tot en met 9 juni 2011. Iemand daar het woord over? Meneer Bank, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Ik had inderdaad vragen bij de ontwikkelingen van de bouwplannen. Er staat alleen nu iets gemeld over de Mientekade, terwijl volgens mij als ik de notulen van BNW lees, zijn er ook ontwikkelingen op andere projecten en dan doelend op het Adebertenschool en Polderman terrein, waarover vreemd genoeg niets gemeld is. Dus ik denk dat het college, ik wil het college vragen om daar iets uitleg over te geven over de voortgang daarvan. En het volgende punt valt op dat bij de evaluatie voetbaldoeltjes Spaarndam staat dat binnen de ambtelijke organisatie een groep wordt gevormd voor de evaluatie. En door de drukke werkzaamheden is het niet gelukt dit eerder te doen. Ik begrijp dat de ambtenaren dus nog aan het poten zijn om de teams samen te stellen om de evaluatie te doen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is dat we dit met een heel groot team gaan doen. Dus ik denk dat het in een ander verband bedoeld wordt. Graag het standpunt van het college.
Dank u wel. Anderen nog over de lijst aan toezeggingen? Het is niet het geval. Wethouder Zandkuil.
Wat betreft de eerste vraag, dat doet denk ik de burgemeester. Ja. Hè? Tweede vraag rondom de voetbaldoeltjes. Nou, ze zijn zo klein dat de groep die ervoor gevormd wordt bestaat uit één ambtenaar en ondergetekende. En dat is al meer dan voldoende om de communicatie in stand te houden. En we willen daar, zoals het staat, oktober 2011 in ieder geval met resultaten komen.
Dank u wel, meneer Bruin.
Ten aanzien van het woningbouwplan bij de Adelbertus School Alle overeenkomsten zijn nu getekend en alle vermoeden mogelijke verkeerde dingen daarin. Er was nog een discussie over hoe zit het met de aansluiting van de woningen. Dat zit er dus gewoon niet in. Gewoon standaard de discussie, er is een hoofdriool en de aansluitingen, dat is dus voor de woningen en niet voor de gemeente. Dus dat is, wat ik al zei, allemaal getekend. Ten aanzien van het Polderman-terrein, ik weet niet hoe ver u bij bent, maar laat ik zeggen dat in onderling overleg besloten is dat de gemeente degene is die de ontwikkeling van de Nijenstraat zelf weer ter hand gaat nemen. Ik denk dat dat de kortste samenvatting is van de stand van zaken op dit moment. Ik heb daar nog mooie historische termen bij gebruikt, maar die zal ik u besparen.
Dank u wel. Afdoende? Ja. In dit geval gaan we over naar agenda punt 4, dat is het spreekrecht. Voor het spreekrecht hebben zich 4 mensen aangemeld en dat gaat allemaal, betreft het allemaal agenda punt 5. Dus ik denk dat we het spreekrecht maar als eerste ook gaan doen. Mevrouw van Lieshout, de heer Wernick, de heer Snel namens een aantal personen en mevrouw Gerritsen. In die volgorde wou ik het dan ook mee doen. Mevrouw van Lieshout, als u achter de microfoon wilt plaatsnemen. U heeft 5 minuten.
Mijn naam is Mia van Lieshout Vink. Ik woon in Sparendam op de Sparendammerdijk, hoek Zijkanaal Zeeweg.
Doe maar, er was wat verwarring. Gaat u gang.
Geacht college, geachte raad. De zondag, de enige dag in de week dat het nog relatief stil is in ons dorp. De Albert Heijn vestiging in Sparendam is nu op de zondagen vanaf 16 uur open. Het kan toch niet zo zijn dat we ook de betrekkelijke rust van voor 16 uur kwijt zullen raken als er besloten wordt om de vestiging van Albert Heijn in Sparendam al om 10 uur open te stellen. Het is beslist onverstandig om deze rust, karakteristiek voor een dorp, op te offeren voor nog meer van hetzelfde. Op te offeren voor nog meer geluid, voor nog meer autobewegingen. En dit in een dorp als Sparendam, dat wat geluid en verkeersoverlast betreft al meer dan genoeg belast is. We gaan langzamerhand naar een manier van leven toe waarin de dagen zich niet meer van elkaar zullen onderscheiden. Elke dag hetzelfde lawaai. Elke dag dezelfde drukte. Gaan wij als leefgemeenschap, als dorp, met deze ontwikkeling mee? Of worden we betijds wakker? En hebben we in de gaten wat we aan het verkwanselen zijn? Hebben we in de gaten hoe kostbaar het is om te mogen ervaren dat een zondag iets anders is dan een doordeweekse dag? Rust en stilte zijn in onze samenleving inmiddels schaars aan het worden. Ik pleit er dan ook voor om de weinige rust en stilte die er nu nog is in ons dorp zorgvuldig te bewaken. Omdat we deze rust meer nodig hebben voor ons welbevinden dan we doorgaans beseffen. Iedereen weet uit ervaring hoe weldadig het is om in een omgeving te zijn waar het stil is. Laten we ons realiseren dat iets wat eenmaal in gang is gezet niet meer terug is te draaien. Ik adviseer de leden van de raad dan ook met klem om de betrekkelijke rust op de zondag te behouden en niet in te stemmen met het voorstel, voor welke verruiming dan ook, van de winkelopeningstijden van de Albert Heijn-vestiging in Sparendam. De huidige openstelling in de avonden en alle zondagen vanaf 16 uur is meer dan genoeg voor ons dorp. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Ik wil even blijven zitten. Een puntje van orde. Er is in het voorstellen van de insprekers een foutje geslopen, zoals u gemerkt heeft. Dus agenda punt 11 was dit onderwerp. En ik denk dat het verstandig is om te vragen of de raadsleden nu vragen hebben aan mevrouw van Lieshout. Om die nu te stellen en niet wachten tot agenda punt 11. Maar dat is mijn voorstel. Iemand vragen aan mevrouw van Lieshout? Meneer Jegers?
Mevrouw van Lieshout, u woont in een heel kwetsbaar stuk van Sparendam, waar sowieso al heel veel drukte is. In hoeverre ervaart u echt rust op de zondagmorgen? Of is het door zeker zomers in toerisme eigenlijk al net zo druk als altijd anders?
Het is zeker op de zondagmorgen is het nog relatief rustig. Maar het blijft een druk punt waar ik woon. Ja. En ja, ik zou ervoor pleiten om deze rust te bewaken. Die er nog is.
Anderen? Nog aan mevrouw van Lieshout? Dat is niet het geval. Dank u wel voor uw inbreng. U zult alleen even moeten wachten met de behandeling van het punt, want dat duurt nog even. Dan gaan we nu over naar het spreekrecht voor de overige. Dus de heer Wernick, het woord graag. Meneer Wen.
Ja. Het gaat over de Liedenweg 3238. Ik ga er eigenlijk vanuit dat u in ieder geval de zienswijze die ik namens mevrouw van der Aar en mevrouw van Antonis naar voren heb gebracht op 22 maart 2011, dat u daar kennis van heeft genomen. Ik zal het ook daar dus niet in herhaling vallen. Ik wil eigenlijk drie punten naar voren toe brengen of accentueren. We hebben het over bestemming agrarisch met natuurwaarde. Ik laat u zometeen graag wat foto's rond. Ik zou ze graag op het eind weer terug willen kijken. En als u die foto's bekijkt, dan denk ik dat de conclusie moet zijn dat we het hier niet hebben over agrarisch, niet over natuurwaarde, maar dat we het eigenlijk alleen maar over bestemming horeca doeleinden. En dat is in strijd met het bestemmingsplan. Ik denk dat dat wat mij betreft nu heel duidelijk en heel evident is en dat we dat met z'n allen niet willen. Het tweede punt wat ik naar voren toe wil brengen, dat is de handhaafbaarheid of de handhaving. Vanaf 2005 is de gemeente niet in staat of niet bereid geweest om te handhaven, terwijl er illegale situaties waren. Ik denk dat dit ontwerp het niet zal halen, omdat het niet te handhaven is. Waar staat dat er maar 200 boerengolfers mogen zijn? Het is niet te handhaven. Uw eigen ambtenaren zijn van mening dat het niet te handhaven is. En dit bestemmingsplan, dit ontwerpbestemmingsplan, biedt absoluut niet de rechtszekerheid die gewenst zou zijn. En tenslotte mijn derde opmerking. Het hele bestemmingsplan hult zich in stilzwijgen als het gaat over de bedrijfseconomische aspecten. Is het nu een bijverdienste? Is het een hoofdverdienste? Is het überhaupt nodig? U vindt daar niets terug van in de stukken. Het belangrijkste is dat ik graag deze foto's, dat u die zeer rond kunt gaan. En die spreekt misschien voor zich. En dan daar wou ik het bij laten.
Prima, dank u wel. Iemand nog vragen aan meneer Wernick? Ja, meneer Bank had nog vragen.
Ik wil de heer Wernick inderdaad vragen om de foto's liever bij zich te houden en geen foto's van privé mensen op deze manier rond te delen. Ik hoef ze niet te zien.
Oké. Okay.
Het heeft niets met privé van doen, dus dat wil ik alleen maar aan.
Ja, zo is het. Prima.
Ja, nee, dat
is ook voor de winkelsluiting.
Ook voor de winkelsluiting. Ja, mevrouw. Nou, dan doe ik gewoon al inspreken. Dat ging daar. En dan klaar. Meneer Snel. Die krijgt iets langer. Want die spreekt namens een aantal personen. Maar ik wil het desalniettemin vragen om het toch zo beknopt mogelijk te houden.
Doe maar.
Anders roep ik u wel tot de orde.
Maar die gaat slaan.
Nee.
Okay. Ik ben Fred Snel, woner in Haarlemmerliede. En ik spreek hier namens 6 personen. Mijn vrouw, 2 buren links, 2 buren rechts en mezelf. Die allemaal bewust gekozen hebben voor de rust en de ruimte binnen de Randstad en dus Haarlemmerliede. Dat was het. Dure woningen zijn door iedereen aangeschaft op basis van de beleidsnota's, waarin wordt toegezegd dat de gemeente er alles zou doen om het verkeer op de Liedenweg en daarmee de rust te beperken. Het beoogde bestemmingsplan maakt het mogelijk om de activiteiten te verruimen met boerengolf, boerencamping, trekkershutten, paardenstallen, verkoop van boerenproducten en verhuur voor vergaderen en workshopruimte. In mijn zienswijze van maart meldde ik al dat dit zou leiden tot ongebreidelde activiteiten die niet passen in het landelijke dorpse karakter van Haarlemmerliede. Ook maakte ik duidelijk dat er van een mogelijkheid om te handhaven, zoals meneer Werling net zei, geen sprake zou zijn. De portefeuille zegt gewoon, wij zullen handhaven, maar de intentie en de mogelijkheid daarvoor is niet aanwezig. Een van mijn buren, die vanavond niet kan zijn, attenteerde mij vrijdag op de website. Het is voor mij onmogelijk om binnen een paar dagen op alle onzinnige reacties in te gaan. Dat moet maar tot later wachten als onverhoopt, want daarvoor ben ik nou hier. De Raad van State en de voorzieningenrechter moeten worden ingeschakeld. De gemeente heeft 3 maanden de tijd genomen om alles op papier te zetten en heeft niet het fatsoen gehad om de indieners van zienswijze te informeren over de behandeling vanavond van dit plan. Ik heb mij daarom beperkt tot de hulp uit onverwachte hoeken. Nummer 1, de initiatiefnemer. Nummer 2, gegevens door de gemeente verstrekt. En nummer 3, de reactie van Goud Alphen op mijn zienswijze. Ook heb ik korte opmerkingen op de vreemde nota van beantwoording van zienswijze. Onverwachte hoek 1, de initiatiefnemer. Die meldde in zijn zienswijze van 23 maart dat hij zeker 125.000 euro per jaar extra moet verdienen aan recreatief medegebruik. 125.000 euro netto extra betekent dat de kleinschalige neveninkomsten zeker 200.000 bruto, 2 keer het salaris van meneer Bruin, moet opleveren. Het bedrag nooit kan passen bij de ideeën lichte vorm van recreatief medegebruik. Reken maar uit, klopt. Bij deze, dit soort grote...
Bruto, hè?
Bruto, ja.
Klopt niet. Zelfs dat klopt niet.
Wat u, dan moet u op de website van overheid.nl kijken. Dan komt u aan 5.000 of 6.000 of zo. 8,5 per maand.
Lijkt me
is 100.000
meneer Snel, dit lijkt me geen punt van orde.
Nou ja, maar laat hem dan niet reageren. Een bedrag dat nooit kan passen bij de ideeën, lichte vorm van recreatief medegebruik. Zoals in de strategische toekomstvisie staat. Rekening houdend met de getallen, aantallen bezoekers en dagen, kwam de berekening die ik maakte van alle inkomsten uit de nevenactiviteiten op totaal 100.000 euro. Dat is dus slechts de helft van wat Van der Aar nodig zegt te hebben. Met de nieuwe gegevens, geen paardenboksen, maar wel 10 in plaats van 5 trekkershutten, kom ik weer met diezelfde aantallen op een bedrag van 117.500 euro bruto. Altijd nog 82.500 te weinig. Die aanvulling kan alleen, indien andere genoemde activiteiten zou blijven, worden gerealiseerd door de grootste inkomstenbron, te weten bezoekersboerengolf, die de sterkte verhogen. Gerekend was met goudappelconvenks uitgangspunt van 34 dagen, alleen weekenden in de periode juni tot en met september, en per dag maximaal 200 bezoekers. Dus 6.800 per jaar. Nu er 82.500 euro meer moet binnenkomen, houdt dat in dat het aantal bezoekers verhoogd moet worden naar 17.500 per jaar. Opmerkelijk is dat Van der Aar in 2006 in zijn bedrijfsplan al stelde dat 15.000 bezoekers per jaar en 600 per dag mogelijk was. De realiteit dus. De portefeuillehouder stelt bij regelmaat dat grote zorgvuldigheid is betracht, maar niets duidt erop. Dat was punt A. Punt B. De door mij aan diverse gemeenteraadsleden toegezonde uitnodiging van de Liederhoeve voor donderdagavond aanstaande maakt duidelijk dat Van der A u al veel meer vrijheid neemt in het aanbieden van producten en diensten dan in het plan gelegaliseerd zou worden. Ik waarschuw al jaren voor dit feit, maar tot nu toe tegen Tovermans horen. Hiermede wordt weer duidelijk dat... Sorry, ik heb een verkeerde bladzijde. Van mijn buurman, de heer Meijer, ontving ik de door hem per WOP-verzoek opgevraagde gemeentelijke gegevens betreffende de ontwikkelingen op de Liederweg. Daar zit onder andere bij een e-mailmelding van de initiatiefnemer aan de gemeente met een bezwaar tegen activiteiten op het adres Liederweg 31A en 31B. Om daar kracht bij te zetten, meldde Van der Aar, en de bewoners van Liederweg 31 hebben al zoveel last van parkerende bezoekers van Boerengolf. Je lag je toch te barsten, zou Paul van Vliet zeggen. Uit onverwachte hoek 2, en dat is de gemeente, want de gemeente stuurde diezelfde buurman informatie, 6 kilo papier, ik heb het nog niet allemaal doorgeworsteld, leverde ook andere gegevens op, namelijk een overzicht van het aantal boerengolfdagen van een jaar. Ik heb dat vereenvoudigd tot 90 totaal, gedurende 9 maanden en 49 werkdagen en 41 weekenddagen. Onverwachte hoek 3. Die stelde, niet zoals de portefeuillehouder meldt op 30 mei 2011, maar op 25 juni 2011, over zorgvuldigheid gesproken, een reactie zienswijze verkeersonderzoek op. En weer komt dit verkeersrapport op het laatste nippertje. In januari kon de gemeenteraad er ook al niet naar kijken. Zorgvuldigheid heet dat. Ten eerste maakt die reactie duidelijk dat de gemeente verzuimd heeft om mijn zienswijze, 81 pagina's met bijlagen, betreffende het falen van de ruimtelijke onderbouwing aan GC toe te zenden. Alleen de reacties, dus geen zienswijze, van de 4 verkeersdeskundigen die alleen reageerden op het eerste Goudappelkonvent rapport, waren naar Goudappelkonvent gezonden. Goudappelkonvent kreeg dus geen nieuwe informatie, alleen reacties van collega's en blijft dus steken bij de in januari aangenomen veronderstellingen over aantallen, dagen en periodes. Maar net zoals bij politieverhoren komen steeds meer leugens, onwaarheden naar boven bij herhaling van vragen. Goudappelkonvent moet zich nu overtreffen in het leveren van bewijs voor de eerder verstrekte onderbouwing. En doet dat met het verstrekken van 6 foto's en locaties van vergelijkbare wegen. Ik weet niet hoe die zorgvuldige commissieleden en het college met die informatie zijn omgegaan. Maar uit de nota beantwoording van de zienswijze van 21 juni wordt duidelijk dat er weer geen zorgvuldigheid is geweest. Een klakkeloos aannemen is het geval. Heeft één van u door middel van Google Earth gekeken naar de locaties of is zelfs gaan kijken? Ik zie geen vin. Ja, jij wel? Oké, hoi. Nou, gelukkig één. Daar ben ik blij om. Of kende u die locaties allemaal? Nou, ik niet. Ik had nog nooit van Beerzenveld of Kekerdon gehoord. Ik heb eerst op Google Earth gekeken, maar sommige dingen werden me niet voldoende duidelijk. Afgelopen zondag en gisteren zijn mijn vrouw en ik op alle locaties in Brabant en in Overijssel geweest. Het resultaat is overweldigend. Geen van die wegen voldoet aan het woord vergelijkbaar. Ze zijn sowieso kaarsrecht of liggen we buiten de bebouwde kom, maar de meeste zijn zelfs tussen de 5 en de 7,5 meter breed, waar de Liederweg maar 4 meter breed is en hebben 1 of 2 voetpaden. De eerste foto die daarop staat is van de Kloosterdijk. 7,5 meter, kaarsrecht, met 2 voetpaden en zelfs gedeeltelijk een ventweg. Alleen de 20 meter lange brug is smal, namelijk 3 meter. Er staan voorrang verleenborden met pijlen. En de weg zelf is te vergelijken met de Haarlemmerstraatweg. Er zijn plannen om de brug te verbreden naar 8,5 meter. Ik heb er tekeningen, foto's van. Hier is het. Dit wordt de brug en die is 8,5 meter. Dat is het enige bottleneck. En dat zou vergelijkbaar moeten zijn met de Liedenweg. Er zijn... het zijn twee locaties, lijken enigszins op de Liedenweg, maar zijn alle buiten de bebouwde kom, hebben of een fietspad of zijn meer dan 4 meter breed. Als het college werkelijk voor zorgvuldig zou zijn geweest, dan zou er navraag zijn gedaan over de herkomst van die gegevens, ook de telgegevens eventueel, en ook of die vergelijkbare wegen wel vergelijkbaar waren. Ik heb samen met mijn vrouw in de afgelopen 2 dagen vastgesteld dat er geen vast vergelijking is. Hiermee wordt weer duidelijk dat GC, zoals ik in maart al stelde, geen kennis heeft van de Liedenweg. Ook herhaalt GC vreemde beweringen uit het eerdere rapport. Te weten, de toename is zo beperkt, 212 auto's per dag, dat het eigenlijk altijd moet kunnen, terwijl nu al de bermen zijn weggereden. Knalhard wordt gesteld dat de piekdag een weekenddag is. Waar dat op gebaseerd is, is onduidelijk. De Liedenhoeven focust onder andere op bedrijfsuitjes en schoolreisjes. Ook de bewering dat door de week het aantal bezoekers lager zal zijn, blijkt niet uit de gegevens die uit het WOP-verzoek naar boven zijn gekomen. Als het verkeer zich werkelijk 50-50 zou opsplitsen in noordelijke en zuidelijke richting, dan zouden er dus 106 motorvoertuigen op de lage dijk bij komen. U kent het probleem daar? Goudappelconvent meldde onder andere aan de Raad van State dat de gemeente haar uiterste best zou doen om de verkeersintensiteit op de Lage Dijk minder te laten zijn. Maar er komen er gewoon vanaf de Liedenweg nog 106 bij. Capaciteit of intensiteit? Het is niet vreemd dat Goudappelconvent in het rapport spaarde buiten de capaciteit van de huidige Lage Dijk schatten op 500 tot 800. En is het niet nog vreemder dat de Lage Dijk door ingrijpen van de Raad van State verbreed moet worden naar 5,5 meter? En dan komt nog Goudappelconvent aan een gemiddelde van 831 motorvoertuigen op weekdagen. Het is allemaal een raadsel. Ze hebben het zelf geteld. En als ik die cijfers optel, en ik kan het heus, en Excel doet het ook perfect, kom ik op 980. En in 1 week en op de andere week op 864. Dat houdt dus in dat ook dat niet klopt. Ik heb met mensen daar gesproken op die locaties. Die zeggen allemaal, ze hebben er een eentje voor gezet. In plaats van 1500 zijn het er 500 of zo.
Wilt u wel even uw tijd denken, meneer Snel?
Ik zal, hoe lang ben ik bezig? Ja. 7 minuten?
Nee,
ik
spreek iets, voor iets langer.
Nou, 8 voor hem. Ik zal het proberen kort te houden. De gegevens kloppen niet. De vergelijking met de Liedenweg is niet aanwezig. Ik heb het met eigen ogen willen weten, willen zien en willen meten. Ik heb de meetrapporten, ik heb de foto's. Ik zal ze niet laten zien. Als u ze wilt hebben, kunt u ze krijgen. Totaal is dat dus een niet kloppende informatie. Ten slotte meldt Goudappelconvent dat de Liedenweg niet wordt genoemd in de rapporten Spaarne Buiten. Het is juist dat de naam Liedenweg er niet in staat. Maar Goudappelconvent meldt dat die extra 360 motorvoertuigen over de Lage Dijk vanaf Spaarne Buiten gelijkelijk verdeeld worden over de 2 wegen in zuidelijke richting, Penningsveer en Haarlemmerlieden. Die beide wegen worden aangeduid als een krappe verkeersinfrastructuur in een bebouwde omgeving. Het college concludeert dat de verruiming door dit plan uit verkeerskundig oogpunt verantwoord is. Niet dus. Nog steeds vertikt het college om naar de door mij genoemde alternatieven te laten kijken. Past die alternatieven, zorgt voor het behoud van de groene berm en tast de wijsheid van het landschap en ook de leefbaarheid van het dorp Haarlemmerlieden niet aan. Ik heb hier verder alle reacties op het verhaal van die zienswijze. Ik zal het u besparen, want er wordt er helemaal zo doodziek van.
Dat was het. Dank u wel.
Als u het wil hebben, geef me uw e-mailadres, dan stuur ik het u toe.
Zijn er nog raadsleden die vragen willen stellen aan meneer Snel? Meneer Jegers, D66.
Ja, ik heb 2 vragen, meneer Snel.
Eén, u heeft een imposant aantal zienswijzen ingediend. En ik was eigenlijk benieuwd of op uw zienswijzen gereageerd is. Of dat er misschien toch nog dingen ontbreken. En mijn tweede vraag is, dat was natuurlijk ook wel een belangrijk thema wat u nu aanhaalt over de mogelijkheden van de wegdoorhalemlieden. Opnieuw... De mogelijkheden van de weg door Haarlemmerlieden, ja. Waar u nu ook een belangrijk stuk van uw betoog aan wijdt. Daar komen dus opnieuw van u uit allerlei twijfels boven. Heeft u nou een of andere methode gevonden die onomstreden bepaalt wat nou wel en niet op die weg volgens min of meer officiële regels zouden mogen?
Daar kan ik dat is een heel ingewikkeld antwoord. Moet nee op zeggen. Die bestaat niet. Je kan er dus alle kanten mee op. En in wezen is het dus zo dat de kant die de gemeente Haarlemmerlieden in ieder geval vanaf 1998 heeft gekozen, beperking van het verkeer, dat staat als beleid in de alle bestemmingsplannen en is ook zelfs in de strategische toekomstvisie, was behoudend. Meneer Aldershoff, ik weet niet of hij er is, nee. Die heeft zelfs in 2008 daar een rapport over geschreven. En ter behoeve van het college met de mededeling van ik attendeer u erop dat al decennia lang de gemeente over de kern Haarlemmerlieden een behoudend beleid voert. Op uw vraag terug te komen. Verkeer is niet alleen maar een x-aantal wielen over de weg. Het heeft te maken met geluid. Het heeft te maken met veiligheidsgevoel. Gevoel, wat is gevoel? Het heeft te maken met ervaring en verwachting. Nou, dat zijn een beetje substantiële, die zijn niet precies rationeel, maar het is allemaal aanwezig. En wat mij nou het meeste frappeert, en daar, dat staat dus wel in de rest, er wordt dus aangegeven in een van de antwoorden, beantwoordingen op de zienswijze, dat het CROW en het SWOV, nee, en duurzaam veilig, moet ik even zeggen, het allemaal prima vinden. Het is geklets. Meneer Van Kelegom, die directeur van VMC, is een voorzitter bij de CROW voor het opstellen van beleidsnotities. Die heeft een rapport geschreven over de Liederweg. Het SWOV is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En dat is de basis van duurzaam veilig. Dus meneer Dijkstra, ik heb er zelf geweest, die heeft tegen mij gezegd van, joh, snel, dit is idioterie. Of gebaseerd op mijn verhaal wat ik geschreven heb, dat heb ik aan iedereen toegezonden. Dat heb ik, dus het is geen geheim, hetzelfde verhaal. Daar heb ik dus die antwoord op gekregen van, maar, weer op uw vraag antwoord te geven, er zijn geen vaste cijfers. Dus er kan, sorry dat ik het zeg, mee gemanipuleerd worden.
Dat was vraag 2. En vraag 1 van meneer Jegers was of al uw zienswijzen zijn beantwoord.
Nou, ik heb al aangegeven, ik heb het toevallig, heb ik dit verhaal, dat het vandaag aan de orde kwam, vrijdag via een ander te horen gekregen. Want ik zit echt niet elke keer te koekelen, hoe is er wat. Ik vind het eigenlijk bedroevend dat ik ben al 6 jaar bezig met deze materie, dat de gemeente niet de moeite neemt en het fatsoen heeft om mij of ook de mensen tegenover gewoon een e-mailtje te sturen van joh, er komt wat, kijk eens even op dat en dat. Maar, dus ik heb vrijdag pas dat bekeken. Ben zaterdag, zondag en maandag dus in Brabant en Overijssel geweest. Ik heb niet al die antwoorden van zienswijze kunnen bekijken. Daar staat er nog iets bij. In het verleden was het zo dat als het dus beantwoord in zienswijze was, dan was het, ik begrijp ook wel de logica, dat eerst de zienswijze van Jantje werd afgehandeld, dan de zienswijze van Pietje en dan van Gerrit enzovoort. Nu wordt het per onderwerp op een hoop gegooid. Dan is het moeilijk te constateren. Verrek, wat is er nou van mij? Of wat is er nou van een ander? Nou, daar heb ik over zitten puzzelen. En ik heb daar ook fouten in gemaakt, heb ik geconstateerd. Maar de zienswijze en de reacties over, jongens, dit kan toch niet. En dit wil, moet je toch niet willen, zijn eigenlijk hetzelfde. Dus een gevoel, dezelfde zorg, dezelfde problematiek hebben de anderen ook.
Dank u wel.
Ja,
dank u wel.
Maar het is verder onduidelijk.
Anderen nog? Dat is niet het geval. Wordt u bedankt voor uw inbreng. Een excuus van de kant van de voorzitter en de griffier, denk ik. Het is denk ik bijna vakantietijd. Maar het spreekrecht loopt een beetje door elkaar heen, want we hebben mevrouw Gerritsen nog staan, maar die spreekt weer in voor agendapunt 11. Dus ik wou even goed mevrouw Gerritsen maar het spreekrecht geven. Dan hebben we het spreekrecht afgehandeld. Dat doen we daarna de agendapunten. Mevrouw Gerritsen.
Geachte college, geachte raad. Ik ben Trudy Gerrits. Ik woon op de Spaarndammerdijk 32 tegenover het Rijnlands Huis. En ik spreek namens mijn echtgenoot Hans van der Hoge, die niet hier kan zijn. Namens mijn buren mevrouw Pieters, de heer Engel en de heer Vink, die alle wel hier aanwezig zijn. Mijn inspraak betreft het verzoek van de Albert Heijn in Spaarndam voor verruiming van de winkeltijden, de openingstijden van de winkels. Ik wil graag onze bezwaren hiertegen aan de orde stellen en ik wil u allen verzoeken om hier om niet akkoord te gaan met dit verzoek en met het voorstel zoals door PMW gedaan is. Immers, als de Albert Heijn op zondagen op hele dagen opengaat, betekent het dat het ook op zondagen flink wat drukker gaat worden op de wegen in Spaarndam en op de toegangswegen naar Spaarndam toe. Terwijl het, ondanks wat mevrouw Lieshout zei, relatief rustig is op zondag. Maar ik zou ook willen zeggen, het is ook juist drukker op zondag met fietsen. En zeker in de zomer is er enorm veel toeristisch verkeer. En ook niet te vergeten toeristisch autoverkeer. Plus rare brommertjes die van de zoete inval afkomen, enzovoort, enzovoort. Het is niet moeilijk om je een voorstelling te maken van de hectische verkeerssituatie op het kruispunt tegenover het Rijnlands Huis, Hoekzijkanaal C. En op de dijk door het dorp, als hier nog meer auto's bijkomen op weg van en naar de Albert Heijn. De uitbreiding van de winkeltijden lijkt ons ook absoluut niet in het belang van de bewoners van Spaarndam. Volgens onze persoonlijke observaties doen de weinige Spaarndammers die je op zondagen tussen 4 en 8 wel eens in de winkel treft, met name hun vergeten boodschapjes. De uitbreiding, zo blijkt ook uit de brief, is enkel gericht op het aantrekken van toeristen en van mensen uit Haarlem-Noord en Velsenbroek. Het feit dat BMW achter dit verzoek staat, laat ons inziens zien dat ze absoluut niet in de gaten hebben hoe de verkeerssituatie er momenteel uitziet en hoe de verkeersdrukte zal toenemen in de komende jaren als gevolg van de geplande bouw van Spaarnbuiten, als dat goedgekeurd wordt. Ten slotte wordt niet voor niets in alle uitgevoerde verkeersonderzoeken ten behoeve van Spaarnbuiten gesteld dat er nu al te veel verkeer is op dit kruispunt en op de dijk door het dorp. Terwijl het ene verkeersprobleem als gevolg van de geplande bouw van Spaarnbuiten nog niet opgelost is, worden er weer andere plannen ondersteund waardoor het verkeer zal toenemen. Wij vinden dit echt onvoorstelbaar. Het belang van één enkele ondernemer, ik gun Hans een goed belegde bronkwam, ik vind Albert Heijn een prettige winkel, maar... We vinden het onterecht dat het belang van één enkele ondernemer zoveel belangrijker wordt gevonden dan het algemeen belang van het dorp. Nog iets over het recreatiegebied Spaarnwoude. Dit is zo opgezet dat de activiteiten die veel autobewegingen teweeg brengen aan de buitenranden van het gebied zijn geprojecteerd. Te weten, Snow Planet, de golfterrein, camping Weltevreden, camping Houtrek, Rak, de wielerbaan, de jachthavens, Villa Westen. Dit is absoluut gedaan om zo min mogelijk autobeweging in het recreatiegebied te krijgen, zodat fietsers en voetgangers vrij baan hebben. Wanneer de Albert Heijn-vestiging in Spaarndam nu de functie krijgt van supermarkt voor het recreatiegebied, zal het autoverkeer in dit gebied naar de Albert Heijn-vestiging flink toenemen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dit verkeer kan alleen via de Lage Dijk, de Hoge Dijk, de Spaarndammerdijk, de Albert Heijn-vestiging in Spaarndam bereiken. deze weken nogmaals zijn volgens het onderzoek van de Raad van State al te zwaar belast en niet geschikt te maken voor de verkeerstoename ten gevolge van de uitbreiding van het project Spaar naar Buiden. Daarbij, niet dat ik dat zelf een groot probleem zou vinden, maar indien het verkeer ten gevolge van de verruimde openingstijden van Albert Heijn toeneemt, zal ook nog wel eens de tweede fase van Spaar naar Buiten niet gerealiseerd kunnen worden. De zitting is tenslotte op 4 augustus en dan zullen deze punten ook zeker meegenomen worden. Bij deze verzoeken wij u daarom dringend om bovenstaande mee te nemen in afwegingen over dit voorstel en om niet in te stemmen met het voorstel voor verruiming van de winkelopeningstijden van Albert Heijn Zwaandam op zondag.
Dank u wel. Raadsleden nog vragen aan mevrouw Gerrits? Meneer Jegers, D66.
Mevrouw Gerrits, ik denk dat u het al onder andere inhoudt dat Spaar naar Buiten gebouwd, wordt zonder dat er een oplossing voor het verkeersprobleem is. Er is een vaag plan over flitspalen die niet ook gerealiseerd zal worden, is in een raadsvergadering van een aantal maanden geleden gezegd. Dus dat is zeker geen oplossing. Stel nou dat er wel een echte oplossing zou zijn geweest en dat er een normaal verkeer rondom Albert Heijn en uw huis mogelijk zou zijn. Zou dan uw betoog anders luiden?
Het lijkt ook steeds meer dat een toename van verkeersbeweging. Ik weet niet precies wat normaal is en wat er dan uit zou komen. Dus daar kan ik niet één eenduidig antwoord op geven.
Microfoon. Helder?
Nee hoor.
Helder, meneer Jegers?
Ja. Ja, het is op zichzelf wel, maar mevrouw Gerrits woont natuurlijk echt op een van de twee ernstigste flessenhalsen van onze regio, Penningsveer en BH voor de deur. Dus ja, je zou je kunnen voorstellen dat als dat soort problemen opgelost worden, dat in ieder geval voor de deur er iets minder overlast zou ontstaan.
Het voorstel van de flitspalen, intelligente of niet, dat lost een gedeelte van het probleem op doordeweekse dagen. Ja, op spitstijden, maar dus niet op zondagen. Dus op geen enkele manier hebben wij er behoefte aan om meer verkeer op de zondagen te hebben. Maar laat me heel duidelijk wel ook stellen van ik spreek niet alleen voor onszelf en voor ons eigen punt, maar ook voor de Spaarndammerdijk door het oude Spaarndam. Ons kruispunt is natuurlijk het meest belast, maar het betreft natuurlijk ook de hele Spaarndammerdijk.
Dank u wel.
Geen vragen?
Geen vragen meer.
Zat er ook in.
Ja. Nog even een punt van orde. Het is misschien netjes ook naar de insprekers toe om punt 11 achter punt 5 te zetten. Dus dan behandelen we eerst punt 5, het bestemmingsplan Liedenweg 3238 en daarna de verordening winkeltijd. Dan gaan we over naar punt 5, het bestemmingsplan Liedenweg 3238. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Jegers, D66.
Ja, we hebben nu de zienswijzes en de beantwoording daarvan gehad. Met natuurlijk, zoals ik al aan de heer Snel vroeg, van zijn dat alle antwoorden. Voor mij zitten er toch nog wel een paar vragen ook in de stukken. Er wordt over een anterieure overeenkomst gesproken. Nou weet ik A niet goed wat dat is en B zeker niet wat de rol van die overeenkomst speelt in het realiseren van het plan. Neemt de gemeente risico over van de uitbaten of wordt er geld beschikbaar of voorgeschoten? Graag daar wat duidelijkheid over. Misschien wordt daarin geregeld of ergens anders in de planschade kwestie. Die zou geregeld worden voordat we verder zouden gaan. Ik heb daar geen kennis van kunnen nemen. Dus graag een hint waar ik dat zou kunnen vinden. Dan denk ik dat we nog eens goed moeten kijken naar welke veranderingen zijn er nou ten opzichte van het oorspronkelijke plan en het huidige voorliggende plan. Daar moeten we nog wat nader naar kijken. Dan ontbreekt er een exploitatieovereenkomst. Of is dat die anterieure overeenkomst? Daar zijn we wel benieuwd naar. Dan op ergens 6.2 bladzijde 10. Ontbreekt het geuronderzoek nog steeds als tekst klopt. Aan de andere kant zie je wel dat er een of andere gevolgtrekking wordt getrokken uit het geuronderzoek. Dus hoe zit dat nou? Dan ligt er een besluit voor waar punt 1 ontbreekt. Ik ben toch wel erg benieuwd waar dat over zal gaan. Er zijn alweer een aantal maanden verstreken tussen het voorgenomen besluit en wat er nu voor ligt. Is er in die tijd nog wat gedaan aan verbetering van de relaties in het dorp? Of blijven we doorwerken aan verharding van de standpunten. Vervolgens vroeg ik me af, wat zijn eigen producten? Zijn dat sieraden, tassen?
Meneer Jegers, mag ik één tussenvraag stellen?
Tuurlijk.
U zei, blijven we werken aan de tegenstellingen in. Bedoelt u daarmee de gemeente?
Nou, ik weet eigenlijk niet wie ik aan moet kijken. Maar ik vind het jammer dat het zo hard...
U suggereert het namelijk wel door het zo te stellen.
Ik vind het heel jammer dat het zo hard gespeeld wordt steeds. En dat maakt het ons ook niet gemakkelijk.
Ik denk dat we dat met z'n allen delen.
Wat zijn eigen producten? Zijn dat sieraden, tassen, lingerie, kleding, woonaccessoires? En eerst wist ik niet wat het waren, wimperextensies, maar ik denk dat dat producten van paardenhaar zijn. Ik vroeg me ook af, we hebben een vrij compact stuk gehad over de zienswijze. Is dat inderdaad het complete stuk? Want als je ziet wat we aan zienswijze binnen hadden gekregen, dan was dat heel veel. En is het dan gelukt om dat zo compact te verwoorden? Dan tenslotte, u schrijft dat zelf ergens, uit de zienswijze sprak zorg uit. Als ik op de reacties let vervolgens die er dan achter komen op de zienswijze, dan blijkt eigenlijk kennelijk dat alle zorg ongegrond is en want weggeschreven kon worden.
Dank u wel. Anderen, mevrouw van deze Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het enige waar wij benieuwd naar zijn is de planschade of die aan de gemeente zit.
Dank u wel. Meneer Bank, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Nee, ik zal het inderdaad kort houden. Het proces zoals dat tot nu toe is verlopen verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs. En inderdaad, zoals al is aangegeven, de exploitatieovereenkomst ontbreekt nog. Ik begreep dat die inmiddels wel getekend is en dat die overeengekomen is. Wij hebben hem nog niet ontvangen en nog niet kunnen beoordelen. Wij kunnen dus ook op dit agendapunt geen standpunt innemen. En wij beraden ons de aankomende 2 weken op ons standpunt en zullen alles op zijn merites gaan beoordelen.
Dank u wel. Meneer Bra. Nee, meer niet.
Nou, laat ik eerst maar beginnen, want iedereen heeft daar vragen over gesteld. Zit het nu met de exploitatieovereenkomst? Nou, alle eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wij, en dan betrek ik daar uiteraard het hele college in, ons dat ook wel eens hebben afgevraagd, wanneer komt dat nu af? U weet overigens dat er in een eerder stadium, weliswaar met de kanttekening dat men een aantal weken de tijd wilde hebben om nader onderzoek te doen naar het planschaderisico, dat er een getekende exploitatieovereenkomst was. Ik kan u mededelen dat die kent u ook, vandaar ook dat de vraag gesteld wordt over de planschade. Ik kan u mededelen dat ten opzichte van het toenmalige exemplaar en het exemplaar wat nu inderdaad getekend is, dat er precies 2 zinnetjes gewijzigd zijn. Het eerste is dat er weer iets teruggekomen is uit de ontwerp-exploitatieovereenkomst, wat we bij de definitieve versie hadden weggelaten. En dat is bij het bolletje van de eerste overweging, die dus, dat zijn er een stuk of 6, 7... die aangeven waarom de exploitatieovereenkomst wordt aangegaan. Daar wordt gewezen dat de vraag om te komen tot een bestemmingsplanwijziging te maken heeft met gewijzigde, zich veranderende omstandigheden. En daar stonden in het oorspronkelijke ontwerp een paar voorbeelden van genoemd. Letterlijk, zoals milieuwetgeving, woningbouw, en zo was er nog een puntje. wij dachten, nou ja, voorbeelden, dat is wel leuk, maar dat kan je eigenlijk net zo goed weglaten. Het is in het overleg van de afgelopen weken naar voren gekomen dat de ondertekenaars van de exploitatieovereenkomst er toch prijs op stelden dat die voorbeelden toch genoemd zouden zijn. Dus die voorbeelden zijn weer genoemd. Dat is 1. Tweede punt is 6.1 van de exploitatieovereenkomst. En dat gaat over het planschadeverhaal. Nou, daar heeft iedereen naar gevraagd. Daarin wordt geregeld dat de planschade die voortvloeit uit, zou kunnen voortvloeien uit dit nieuwe bestemmingsplan, dat die niet voor de gemeente is, maar voor, noem het maar even, de exploitant. Er is één zin, dat is nieuw, aan toegevoegd. En dat is de toevoeging dat dit uiteraard geldt voor de nieuwe functies en nieuwe opstallen in het nieuwe bestemmingsplan. En dat het dus niet gaat over al bestaande opstallen, opstallen en functies die volgens het vigerende bestemmingsplan al waren toegestaan. Dat lijkt me vrij logisch. Laat ik het meest duidelijke voorbeeld noemen. In het oude bestemmingsplan stond een dienstwoning. In het nieuwe bestemmingsplan stond eerst niet een dienstwoning, maar gewoon een woning. Dat is inmiddels weer een dienstwoning geworden. Nou, het zal duidelijk zijn dat diezelfde dienstwoning, dat planschaderisico, dat wat merkwaardig is om dat neer te leggen bij de exploitant. Dat is al een bestaande situatie. Nou, zo zijn er nog een paar voorbeelden.
Voor het zeker bij de oude bestemmingsplan dat het in het overgangsrecht viel?
U heeft dat niet helemaal goed gehoord, of u wil het niet horen. Ik heb gezegd functies die volgens het oude bestemmingsplan waren goedgekeurd.
Nou, laten we het oude bestemmingsplan, het nieuwe bestemmingsplan, niet over de overgangssituatie. Hoe zit het daarmee?
Nee, omdat wij wat dat betreft gewoon uitgaan van de situatie zoals die ontstaan is. En de reden, onder andere een van de redenen om te zeggen van nou, misschien is het handig als er een nieuw bestemmingsplan komt, heeft te maken met de eindeloze discussie over waar mag nu wel en waar mag nu niet Boerengolf. En dat is dus nieuw bestemmingsplan. En daarmee valt Boerengolf ook onder het nieuwe bestemmingsplan. Ja? nou goed, die exploitatieovereenkomst die is ondertekend. Er werd nog een vraag gesteld door D66 over de anterieure overeenkomst. Wellicht bedoelt u daarmee de afspraken die in het begin zijn gemaakt over oké, er komt een bestemmingsplanwijziging. Daar vloeien kosten uit voort en die zullen op een bepaalde manier verdeeld moeten worden. Daar is niets in veranderd ten opzichte van het tot stand komen van die anterieure overeenkomst. Inclusief de daarbij behorende bedragen of wat dan ook. Dus dat staat gewoon nog steeds. Dus ik denk dat u dat bedoelt met de anterieure overeenkomst. De exploitatieovereenkomst heb ik net uitgelegd. Ja, er is een opmerking gemaakt en daar zou ik dan toch nog wel op in willen gaan. Behalve dan dat ik nog even moet zeggen dat het punt van de exploitatieovereenkomst, dat punt 1 is wat u mist. Maar dat wist u natuurlijk ook wel. Want elke exploitatieovereenkomst, elk besluit, dient eerst vast te stellen dat er een deugdelijke exploitatieovereenkomst is. Want anders kan er helemaal geen sprake zijn van een bestemmingsplan. Dus dat is vrij logisch dat het altijd daarmee begint. En nu was dat er nog niet, omdat die exploitatieovereenkomst nog niet getekend was. Is er dus nu wel en zal dus die overeenkomstig worden ingevuld. Er is misschien, u vond de zienswijze, de reactie op de zienswijze wat compact. Ja, misschien wel. Misschien heeft dat wel erg bijgedragen ook tot juist weer de overzichtelijkheid. Ik wijs erop, als we daarnaar kijken, dat heel goed geïnventariseerd is op welke thema's, zeg maar, er zienswijzen zijn ingediend. En die worden behoorlijk uitputtend, zij het samengevat, in die thema's beantwoord. En dan kan het inderdaad best wel zo zijn, en dat zei de heer Snel geloof ik ook, van het is een beetje moeilijk om dat dan onmiddellijk terug te vinden, omdat er niet meer staat de zienswijze van Pietje, dit is onze reactie. Maar naar het idee van het college is hier op een zeer overzichtelijke, compacte manier ingegaan om alle problematieken, laat ik het zo maar zeggen, die aan de orde zijn gesteld. Dat soms niet leidt tot tevredenheid, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar ik wil toch wel even noemen dat alleen op het thema verkeer, daar worden binnen het compacte geheel 3 bladzijden aangeweid en 13 subthema's rondom verkeer worden behandeld. Dat lijkt mij op zich behoorlijk adequaat, eerlijk gezegd. Even los van dat er altijd verschil van mening natuurlijk kan blijven. Ten aanzien van het hele proces verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Nou, dat hebben wij ook wel eens ervaren. Het lijkt mij inderdaad juist, en dat zal natuurlijk ook gebeuren nu die getekend is, dat de exploitatieovereenkomst ook zo snel mogelijk doorgaat naar de fracties, opdat zij datgene wat ik nu zeg nog eens een keer kunnen wegen. En dan vindt uiteraard, kan niet anders, de commissie neemt geen besluiten. De raad zal hier verder over besluiten en wellicht nog discussiëren. Dat merken we wel. Dank u wel.
Dank u wel. Iemand in tweede instantie nog? Meneer Jegers, D66.
Een paar van mijn vragen zijn nog niet beantwoord. En ik heb nog één vraag naar aanleiding van wat we eerder hebben besproken te vragen. Namelijk, steeds blijft, ik zei het ook al tegen de heer Snel, die weg, wat daar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, een van de meest omstreden punten. En ik zou toch wel eens een goede samenvatting waarvan de meeste twijfel weggenomen wordt in ontvangst nemen. Want daarmee zou misschien een hoop kou uit de lucht gehaald kunnen worden. Exploitatieovereenkomst zien we inderdaad graag tegemoet. Tot nu toe begreep ik uit het betoog dat het uit bolletjes en puntjes bestaan, maar graag ook de cijfers daarvan.
Eerst het bolletje bij de overwegingen. En
ja, die had ik begrepen. Maar
en de planschaderisico is geregeld in artikel 6.1.
Ja. Bij 6.2 gaat het over het geuronderzoek. Daar had ik ook nog een vraag over. Die kennelijk ontbreekt, dat heb ik ergens gelezen. En toch is die kennelijk nodig voor dit bestemmingsplan. Dus graag uitleg daarover. En dan, ergens wordt gesproken over eigen producten. Daar heb ik een bepaalde voorstelling bij. En die is anders dan wat daar verkocht wordt. Dus hoe moet ik dat zien? En mijn punt van, denkt u nou dat alle zorg weggenomen is?
Dank u wel. Anderen nog in tweede instantie? Meneer Bruin?
Nou, ik herkende een paar nieuwe vragen. Geuronderzoek. Ja, geuronderzoek is bijvoorbeeld nodig.
Ik herkende ze niet.
Geuronderzoek is bijvoorbeeld nodig als je een aantal paardenboksen hebt. De discussie tussen de deskundigen is nog een beetje van hoeveel dat er dan wel moeten zijn. En is dat bij hobbymatig gebruik anders dan bij bedrijfsmatig gebruik? Dat soort dingen. Maar aangezien uit het bestemmingsplan de gevraagde 10 paardenboksen zijn verdwenen, is daarmee op dat punt het geuronderzoek niet zo relevant meer. Nee, maar nou, uit de stukken leest u wel dat er 10 paardenboksen verdwenen zijn, want dat staat er heel nadrukkelijk in. Ten aanzien van hoe zit het nou toch met die verkeer en kan dat niet nog eens een keer overzichtelijk naast elkaar worden gezet? Ik zou u toch willen vragen, leest u nog eens extra de reactie op de zienswijze door? Want het is nogmaals misschien niet allemaal naar tevredenheid van sommige insprekers, maar het is wel een overzichtelijk geheel geworden. En laat ik het daar toch op dat punt even bij laten. En dan moet u me nog even helpen met nog vragen die resteren. Want...
Ja, nou, dan weet je dat is de eigen productenvraag. Wat zijn nou eigen producten?
Eigen producten is ook omschreven. Ik heb het niet letterlijk in mijn hoofd zitten. Maar er wordt bijvoorbeeld gesproken van streekgebonden producten. Er wordt gesproken van agrarisch producten. Als ik mij een klein grap mag veroorloven. Ik moest ook denken aan toen ik iets las over wimperverlenging. Ik vertaal het maar even in het Nederlands, dat het dan misschien met paardenharen zou zijn, zoals u ook al zei. Dat zie ik niet, herken ik niet onmiddellijk tot zoiets. je kan natuurlijk wel afvragen, je kan je twee dingen daarbij afvragen. Eén, het totaal van het gebeuren, is dat toch niet iets van wat je nog een soort boerenmarkt zou kunnen noemen. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is om na te gaan of hier ook sprake is van een activiteit, bijvoorbeeld, want u had het over die uitnodiging, van de Liedenhoeven. En dat zou nog wel eens anders kunnen liggen. Nou, iemand anders kan daar een markt organiseren. En die kan daar vergunning voor aanvragen en zo. Ja, dat zoeken we overigens nog uit hoor. Maar wij hebben het briefje van de heer Snel ook nog maar kort geleden gekregen. En we willen het, nou, dezelfde dag dat u het gekregen hebt, maar u bent toch met mij eens dat het kort geleden is. Dus dat zoeken wij ook nog even uit hoe dat precies zit. Men is in ieder geval, dat is inmiddels wel bekend, bezig geweest. Andere landen lieden hoeven met de vergunning aanvragen. Ik heb hem nog niet gezien. Zoeken we dus op.
Dank u wel. We hebben de tweede instantie gehad, dus dan kijk ik even de zaal rond of agenda punt 5 voor besluitvorming door kan naar de raad. Ik zie geen nee's, dus ga ik vanuit dat het ja zijn. Dan gaat agenda punt 5 door naar de raad. Dan gaan we verder met agenda punt 11, de verordening van de winkeltijden. Wie wil daar het woord over? Mevrouw Van Est, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. En de Partij van de Arbeid is op dit moment van mening dat die verruiming van die winkeltijden niet aan de orde is. Aangezien Spaarne-Muiten nog helemaal niet duidelijk is hoe die verkeersoverlast wordt. Wordt het ons te veel en. Dus op dit moment zeggen wij onhold.
Dank u wel. Mevrouw Breed, VVD.
Nou, ik heb het voorstel gelezen. En wij vinden dus dat het voorstel toch wel goed onderbouwd is. De voor- en de nadelen worden goed tegen elkaar afgewogen. We vinden dat er voldoende rekening is gehouden met de belangen. En van de VVD is bekend dat ze altijd zijn voor verruiming van openingstijden van winkels. Dus wij vinden dat het college de belangen goed heeft meegewogen. En wat ons betreft kan het door naar de raad.
Dank u wel. Anderen? Meneer Jegers, D66.
Ja, van ons is ook bekend dat wij altijd liberaal zijn ten aanzien van openingstijden van winkels en andere activiteiten. Dat zijn we in het algemeen uiteraard nog steeds. Lastig is natuurlijk wel als we daar Sparendam uittrekken. Voor halfweg is het waarschijnlijk veel minder een probleem straks. Bij Sparendam zitten we natuurlijk met die situatie waar we bij de insprekers ook al over hadden. Hoe zit nou die verkeerssituatie die al niet opgelost wordt en die met weer een nieuwe bedreiging wordt aangevuld? Zo stapelen we probleem op probleem en lossen het niet op. Dus in zijn algemeenheid is Sparendam blijft volgens nog een vraag.
Dank u wel. Anderen nog? CDA niet. GroenLinks ook niet. Meneer Bruin, misschien wil u reageren.
Nou ja, ik zou er in zijn algemeenheid inderdaad ook wel op willen reageren. Er zijn ook niet zoveel vragen gesteld. Het blijft natuurlijk altijd een afweging en ik dacht dat mevrouw Gerrits dat ook al noemde. Tussen aan de ene kant het belang van de ondernemer en aan de andere kant het belang van het dorp. De vraag is natuurlijk wel een beetje of in die samenhang er ook niet toch gemeenschappelijke belangen zijn. En dat is over het algemeen natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat hangt van 10 of 20 auto's af. Het hangt natuurlijk wel af van in hoeverre de voorzieningen in het dorp kunnen blijven bestaan op basis van het dorp alleen, gezien andere ontwikkelingen. Dat is altijd een beetje de afweging. En nou nee, ik vind dat in ieder geval een serieus punt van afweging, waar begrijp ik ook de heer Jegers mee worstelt. Met andere woorden, Je zou op dit punt eigenlijk tot een ruimere openstelling willen komen. Maar er zitten ook nadelen aan. Ik vind dat je dan wel even moet, misschien haast wel als het gaat om de zondagswet op het ogenblik, het slagveld even moet overzien. En dan zie je dus dat overal heftige discussies en rechtszaken zelfs lopen tussen gemeenten en winkeliers, tussen winkeliers onderling, waarbij de een nou juist aantoont dat het wel moet gebeuren en de ander vindt dat die ander het niet moet doen. Dat zijn de maatschappelijke omstandigheden. En nou, als je dan die moeilijke afweging moet maken, want dan vind ik het, dan vind ik ook dat je een beetje moet kijken van, is het nu wel zo dat die aannames die ik nu pleeg, of die ook daadwerkelijk zo zijn? Wat is bijvoorbeeld het beeld bij andere winkels waarbij de openingstijd op zondag is verruimd? Is dat zo dat dat ertoe geleid heeft dat er veel meer mensen naartoe komen, of hoeveel meer mensen dan? En in ieder geval zie je dan bij de Albert Heijn vestigingen in deze regio dat er eigenlijk veel meer een spreiding plaatsvindt van het bezoek in de tijd, dan dat de absolute aantallen toenemen. Ik denk best dat er wat betreft Albert Heijn een effect zal zijn op de zondag van bijvoorbeeld mensen die om toeristische reden al of niet met de fiets in Sparendam zijn en die dan mooi eventjes niet na vieren zoals nu mogelijk is, maar om 3 uur bij wijze van spreken, of voor mijn part om 10:30 nog even wat boodschappen doen. Maar ja, die waren er dus al, en dan kom je dus in de discussie van hoe ligt Sparendam nou in die groene buffer en hoe moeten we daar mee omgaan. In ieder geval, gegevens elders, dus laten we zeggen vanuit bijvoorbeeld de regio Haarlem-Haarlem-Noord, geven vooral een spreiding van de bezoekers aan en niet een enorme toename van het aantal bezoekers. Overigens leert de ervaring, ik zeg het met de nodige voorzichtigheid, want ik wil niet de indruk wekken dat het hier gaat om keiharde gegevens, dat op dit moment bijvoorbeeld verreweg het grootste deel van het bezoek op de zondag wel degelijk uit het eigen dorp komt en uit Haarlemmerlieden. En nou, ik reken mezelf niet mee, overigens, want ik vind dat ik vanuit halfweg toch niet gerekend moet worden tot Sparendam. Dus u mag mij meerekenen bij de bezoekers. Maar je praat over een autobezoek van rond, laten we zeggen tussen de 150 en 200. Waarvan helaas 12% uit de Velsenbroek. Nou, er komen natuurlijk ook mensen uit Haarlemmerlieden en blijkbaar komen er dus ook mensen uit Sparendam nog met de auto naar Albert Heijn. Belangrijkste gegeven vind ik toch wel het feit dat er spreiding zich zal voordoen, meer in de tijd dan stijging van het aantal bezoekers, om het maar zo te zeggen. Nou, dat is het verhaal en die afweging die moet gemaakt worden, en die afweging die zal denk ik gemaakt worden in de gemeenteraad over 2 weken.
Dank u wel. Dan kijk ik even nog in tweede instantie, meneer Jegers.
Het lijkt me wel interessant om de cijfers waar de burgemeester aan refereert, om die aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen.
Zullen we ze wel even moeten typen, want dit is niet leesbaar.
Er wordt in stemmond geknikt, dus dat kunt u tegemoet zien. Kijk ik even de tafel rond om te kijken of de dokken naar de raad. Dat is het geval. Oh, meneer Bank, excuus.
Ja, ik wil nog in de tweede termijn even van het goed betoog van de burgemeester. En we kunnen ons volledig erin vinden. Dus we willen inderdaad de Albert Heijn zo snel mogelijk de zondagopenstelling verruimen.
Dank u wel. Met dit laatste woord gaat dit voorstel door naar de raad. dan wil ik de insprekers en het publiek eventueel die willen gaan de gelegenheid geven om te gaan. Ja, met... Nu nog inspreken? Nee, dat kan niet. Volgende keer. Tot ziens. Mag ik verzoeken om de discussie op de gang voor te zetten? Dank u wel. Mag de deur ook dicht? Dank u wel. Dank u wel. Gaan we door met agenda punt 7. Jaarverslag 2010 de Meerlanden. Iemand daar het woord over? Meneer Graal.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb twee opmerkingen naar aanleiding van de tekst. En dat wordt gesteld dat de dienst 10 à 20% goedkoper wordt. En mijn vraag is, wat betekent dat voor ons als Haarlemmerlieden in de bijdrage, zeker afname van diensten, zeker de kosten. En er staat mij ook bij dat er recent is gesproken over 2% extra korting of korting. Die we zouden krijgen van de Meerlanden op iets. Maar misschien kan de wethouder mij daar wat meer over vertellen. Want heeft dat hiermee te maken of is dat wat anders? Dat is even mijn vraag.
Dank u wel. Anderen, meneer Van Dijk, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag over het geld. De winst per aandeel is €11,10. En dan wordt €4,45 uitgekeerd. De dividendbelasting is 15%, dus ik weet niet hoe die verhouding is. Misschien weet de portefeuillehouder dat.
Dank u wel. Portefeuillehouder. Vervangend.
Inderdaad, vervangend portefeuillehouder. Dus met enige schroom hoor ik deze vragen aan. De twee opmerkingen van de heer Graal. De eerste over 10 tot 20% goedkoper. Dat is een strategisch voornemen bij de begroting 2010. En niet meer als dat. Wat dat precies betekent voor Haarlemmerlieden, dat is nog maar helemaal de vraag. Want dat moet uitgewerkt worden in het hele geheel van de economische bedrijvigheid van de dienst zelf. Ja? Het is niet zo dat het rechtstreeks in alle diensten naar de gemeente toe zou gaan. Want dan zouden alle, dan wordt de dienst niet alleen maar 10 tot 20% komen, maar dan zouden alle elementen van die alle producten 10 tot 20% goedkoper zijn.
Maak een strak plan.
Ik zal dat wel nog even nagaan, maar dat staat hier erg vaag geformuleerd. Tweede opmerking, 2% extra en dan kijkt u mij aan of ik dat zou weten. Ik moet zeggen dat er bij mij geen bel gaat rinkelen, bij u maar half. Ik ga het uitzoeken wat het eventueel zou kunnen zijn. En de portefeuillehouder weet het zeker, dat weet ik, want u heeft het hoogstwaarschijnlijk van hem gehoord. Dus dan is de cirkel weer rond. Wat zei je, voorzitter?
Het is wat dualisme, meneer Zandkamp.
Wilde u wat toevoegen? Meneer Jegers. Ja, maar dat was niet te verstaan. Nog een keer, alstublieft.
Ik dacht dat het met dualisme te maken had, meneer Zandkamp.
Het is, onze gemeente fungeert volstrekt dualistisch. Alleen onze praktijk is niet altijd dualistisch. En dan de opmerking van D66, meneer Van Dijk. Dat weet ik niet, dat zoek ik uit. Hij maakt een optelsom en een aftreksom.
Een hint geven om u te helpen? Ik denk dat de rest naar eigen vermogen gaat.
Dat vermoed ik ook, maar dat durf ik niet zo strak te zeggen.
Er roept iemand ja achter me.
De winst is 11,10 per aandeel, voorzitter. Dat zeg ik nu strak. Ja. En deels wordt die gereserveerd binnen de Meerlanden. En deels wordt die uitgekeerd. 4,45.
Ja, dat was onduidelijk. Dat was in ieder geval... In dat stuk voor mij onduidelijk.
Oké, is dat opgelost?
Dan heeft u daarmee een antwoord gehaald.
Dank u wel. Dan krijgt meneer Graal, die krijgt nog wat antwoorden voor de raad van 19 juli. En dan kijk ik weer even de tafel rond, dat het stuk door kan naar de raad tot besluitvorming. Dat is het geval, dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 8, de kadernota 2012 in de MARAP 2011. Wie mag ik daar het woord over geven? Ah, mevrouw van der Raad van het CDA.
Ik heb een vraag aan wethouder Zandkuil. Kunt u een kleine toelichting geven hoe de bezuinigingsvoorstellen die wij in maart hebben aangenomen uitgewerkt gaan worden in deze kadernota.
Dank u wel. Meneer Van Dijk, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er valt natuurlijk op dit moment nog weinig over te melden over de kadernota, omdat pas bij de jaarrekening 2011 zal blijken of voorgenomen voornemens om te bezuinigen zijn gehaald. Hè. Dat laten we duidelijk zijn. Het verbaast ons niet dat er binnenkort vreemd vermogen moet worden aangetrokken, bladzijde 33, gezien de vele investeringen. Deze opmerkingen hebben wij ook al geplaatst bij de kredieten voor sportvoorzieningen. De vraag is echter, hoe groot is het rentepercentage en is met het te betalen rente rekening gehouden in de begroting? Bladzijde 43, risicopagina punt 4.4, wordt wel iets over vermeld, maar niet over de nieuwe renteleningen. En dan even in het besluit, daar staat dan in dat bij punt 3 vast te stellen, het vaststellingsbesluit, kadernota 2012, kennis te nemen dat het overschot van 34.000 euro wordt gewijzigd in een tekort van xx.000. Daar hebben we toch wel vraag bij. En dan heb ik een algemene vraag aan de portefeuillehouder. Bent u het met me eens dat op onze hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten tenminste minimaal het saldo zou moeten staan gelijk aan de som van de algemene reserve, niet vrij aanwendbaar? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Mevrouw Van Nes, Partij van Arbeid.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Geldof had zelf al wat vragen, schriftelijke vragen gesteld en heeft u ook al antwoord op gekregen. Ik heb zelf ook nog een vraag en dat is op bladzijde 18. Er staat kopje reactie op beleidsvoornemens en bezuinigingsvoorstel. Ik wilde eigenlijk een beetje concreet weten, wat zijn hier nou de echte consequenties van?
Of,
het gaat om bladzijde 18, reactie op beleidsvoornemens en bezuinigingsvoorstel. En het gaat over de rijksbijdrage van de WMO. Het jongerenwerk, meerwaarde, ouderenadviseur, context, etc. En dan heb ik nog een stukje op bladzijde 30. En bladzijde 30 gaat over de hondenbelasting. Dat is meneer Geldof zijn... ja, dat vindt hij ontzettend leuk. Maar er staat iets heel leuks. Want het aantal honden nam aan aanleiding van een in 2009 gehouden controle van de hondenbelasting sterk toe. Nou vroegen wij ons af, komt het door de controle of door de honden?
Dank u. Door de klimaatsverandering. Meneer Graal, VVD?
Ja, meneer.
Wil je nog wat vragen?
Ja, ik heb toch wel wat.
Heb je nog wat?
Ja, ja, ja.
Neem maar even
dan. Ik wist niet dat ik aan de beurt was. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eens even kijken. Het zijn twee onderwerpen. Het is deels financiële rapportage en deels is het de blik naar 2012. En als we nou beginnen bij de MARAP, dan zie ik toch wel wat opmerkelijke zaken. We zijn begonnen met een primitieve begroting met een voordeel van 34.000 euro in ons als positief resultaat. Daar is als de Raad opdracht gegeven om te bezuinigen. Die bezuinigingsopdracht komt uit op 207.000 euro dit jaar. Zoals gemeld is in de eerste MARAP. En dan zou je zo ongeveer op 240.000 euro positief moeten zitten. Alleen bij de tweede MARAP zien we al dat het voordelige saldo voor 240 is geslonken naar 27.000 euro. Dus de hele de bezuiniging lijkt weg. Dat zeg ik verkeerd, maar het lijkt zo. Verder valt ook op dat bij de tweede MARAP bijna in alle programma's een overschrijding is in kosten. En met bij sommige programma's ruim meer dan een ton. Deels wordt dit prima verklaard hoor, daar niet van. Maar ik heb toch wel nog wel wat opmerkingen erover. De eerste betreft de kosten voor de archipel. Zeg, bij mijn weten is er door de Raad een krediet verstrekt van 110.000 euro. En blijken de kosten 162 te zijn. Mijn vraag is, had hier niet een extra krediet voor moeten worden aangevraagd? Want bij mijn weten is dit nooit gemeld aan de Raad. En bij programma 5 lees ik dat er een aanpassing moet komen voor een woning voor 195.000 euro. Wellicht kunt u dat ook eens even toelichten. En bij programma 2 lees ik dat de gladheidbestrijding toeneemt met 40.000 euro per jaar. Dit was reeds bekend bij de tweede MARAP in 2010. En mijn vraag is, waarom is dat dan niet gewoon opgenomen bij de begroting in 2011? U had volgens mij nog tijd zat om dat op te nemen. Dat even naar aanleiding van de eerste van de MARAP. En als we dan kijken naar de kadernota, dan zitten daar, wat mij opvalt is dat de uitgangspunten 2% zijn maximale stijging bij allerlei belastingen. En vorig jaar was het bij de OZB met name 1%. En mijn vraag is, waarom willen we dit anders doen dan vorig jaar? Of wat is de noodzaak hiervoor? En dan blader ik even rustig door. Want ik had er nog een paar. Die heb ik ook gehad. Die heb ik ook gehad. Oh, ik denk dat het meevalt hoor.
Nee, gerust tijd hoor.
Ja, maar dank u wel, meneer de voorzitter. Even kijken, had ik nog meer?
Kort en bondig.
Kort en bondig, ja, maar dat heb je als je 5 minuten alles doorleest. De voorzitter, ik was er.
Kijk. Dat ik anders wel. Hey. Dank u wel. Dan gaan we nu meneer Zandkuil de gelegenheid geven om overal antwoorden op te geven. En dat kort en bondig.
Voorzitter, ben je eindelijk eens een keer aan het woord, dan mag je een zin nog net uitspreken.
Maar heel goed, heel goed.
CDA vroeg naar de bezuinigingsvoorstellen. Het blijkt dat hier geen stand van zaken, een systematische stand van zaken van de bezuinigingsvoorstellen in zit. Dat is ook nog niet te doen. We zijn net een halfjaartje verder en bezuinigingsvoorstellen, zoals u weet, hebben een bepaald ritme waarin je vaak pas in de derde periode van een jaar de bezuinigingen pas echt realistisch worden. Dat wil niet zeggen dat er nog helemaal geen bezuinigingsvoorstellen zijn gerealiseerd. Maar we zeggen u toe dat bij de MARAP, de volgende MARAP, een systematisch overzicht van bezuinigingen in staat. Dat is één. Twee, het vreemd vermogen en de rentepercentage op de hoofdrekening. Hij schrijft het op, maar dan kan ik toch beter zelf behandelen. Ik kan er wel iets zeggen van het. Ga je gaan.
Meneer Van der Elst geeft toelichting.
Het besluit zal aangevuld worden. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dat stond er niet helemaal juist, die x's. Het is overigens een overschot, maar dat had u, u bent redelijk ingevoerd in de financiën. Dat had u begrepen, dat het een overschot blijft. Het is wel verlaagd, daar heeft meneer Graal in. Het is een lagere overschot als na de eerste MARAP, na de bezuinigingen. Maar dat heeft te maken met heel wat besluiten van de Raad om een kunstgrasveld aan te leggen om investeringen in het station te plegen. Ja, en die hebben zijn weerslag in deze MARAP. Wat vreemd vermogen betreft, op de BNG hoeft niet het bedrag van de vrij besteedbare reserve te zijn. Het is niet nodig om een flink bedrag aan te houden op de rekening courant, waar je dan heel weinig cent, heel weinig rente op krijgt. En duur geld te lenen. Lenen doe je niet als het niet nodig is. Dus ook als we maar een paar ton op de rekeningkrant hebben staan, als we maar aan onze verplichtingen kunnen voldoen. We hoeven geen buffer aan te houden. U vroeg ook van bij die investeringen, we zullen vreemd vermogen nodig hebben. Klopt, we zullen ongeveer 2 miljoen moeten lenen. Willen we alle investeringen rond het station en leningen voor de hockeyvereniging en zo kunnen betalen. En daar is ook rekening mee gehouden in deze MARAP dat dat gaat gebeuren. Dus die rente is meegenomen. Het is een reëel sluitende tweede MARAP. En als we dan zien dat we inderdaad 1% OZB-verhoging hebben afgesproken, meneer Graal, dat klopt. Geen 2%. 2% waren alle andere heffingen, maar de OZB hebben we met de raad afgesproken dat dat in 2011 maar 1% zou zijn. En we hebben zo'n hoog investeringsniveau en we hebben toch een sluitend meerjarenperspectief. Nou, dan durf ik de provincie onder ogen te komen.
En wat dat betreft, voorzitter, wil ik nog herhalen dat er contact met de provincie is geweest. Waarbij de provincieambtenaren heel uitdrukkelijk geen preventief toezicht hebben willen overwegen. Maar gewoon het repressieve toezicht wat er nu is, dus uitgaven achteraf sanctioneren, hebben vervolgd. Het is ook heel goed dat die ambtenaren over de hele linie zijn voorgelicht en dat ze eigenlijk toch met grote complimenten aan deze financiële toestand zijn vertrokken. Dat werd de vorige keer ook verteld, maar dat is nu wederom het geval. U weet dat het aantal gemeenten in Nederland waar het preventieve toezicht toeneemt, dat het alsmaar stijgende is en dat eigenlijk over de hele linie grote en kleinere gemeenten, ook van onze grote moet ik zeggen, in Nederland vaak dus dat regime krijgen. Dus voordat er uitgaven moeten worden gedaan, moet dat eerst door de provincie worden goedgekeurd. En wij zitten daar volstrekt niet in. Ja? Dat is een mooie meevaller. De hondenbelasting, volgens mij zit het in beide elementen. Hoe die honden met elkaar omgaan, zodat er meer hondjes komen, laat ik even in het midden. Maar het zit zowel in het volumebeleid als in, de...
Zal een geboorte-explosie als ze gaan controleren?
Ja. De controle is een heel belangrijk element bij hondenbelasting. Zo gauw je door de brievenbus waf roept en je hoort dan overal de honden aanslaan. Ja, dat is vaak een middel om heel snel die honden te tellen en dan loopt het snel in de papieren. Dus het zit in het volumebeleid. En u zou dat moeten vergelijken met het ding. Soms is het ook zo dat in tijden van recessie de honden ook in één keer de bazen verlaten. Maar of dat ook zo is... Dat is een tweede.
Ja?
Wat betreft die 1% hebben we al antwoord op gegeven. De motie vorig jaar door het CDA ingediend en door de voltallige raad unaniem omhelst is hierin verwerkt. Ja? En dat is in tegenstelling tot informatie vorig jaar. Ja? En dat is anders dan dat ik eerder heb gezegd. Dus het is 1% zit erin. En als we dat niet goed hebben verwerkt, dan hoor ik dat wel van de raad. Over de kosten van Archipel, dat is een voorbeeld. Zo zijn er veel meer dingen. Als ik met u de uitgaven langsloop, dan zitten er veel van die Archipel-zaken zitten erin. Het discipline is hier zo, en dat is anders dan in andere gemeenten, ja, dat hier de MARAP en de kadernota ook wordt gebruikt om de raad alle informatie te geven. Dus dat er niet... altijd eerst aparte voorstellen naar de raad moeten gaan, die dan verwerkt worden in de MARAP. Maar de MARAP mag je ook rechtstreeks in de kadernoten gebruiken om overschrijdingen ook helder te maken. Dat ziet u ook in de verdere tekst. En op bepaalde punten heeft het college ook die tekst nog verder aangescherpt. U krijgt van ons ook direct naar deze vergadering, niet vanavond, maar direct naar deze vergadering krijgt u alle zaken die net zijn vermeld, die worden erin verwerkt. Dus begin volgende week, medio volgende week, krijgt u de nieuwe MARAP ook een inleiding in zit, et cetera, et cetera. En waar deze punten ook in vernoemd worden. Ja? Dan ziet u meer dat niet alleen bij Archipel, maar ook bij andere zaken er gewoon duidelijke verhogingen zijn. Die 195, of die 195, ten aanzien van de woningaanpassing, verstond u niet, ik kon het ook niet meer opzoeken. Dat is één belangrijke zaak in Sparendam. Voor de rest geef ik daar geen informatie over. Die wij gewoon wettelijk verplicht zijn om toe te passen. Wat is het?
Voorzieningen gehandicapten.
Ja, het zijn voorzieningen gehandicapten waardoor een heel huis moest worden gerenoveerd. Dat zijn zaken die natuurlijk heel uitzonderlijk goed worden voorbereid. Dat geld gaat heus niet zomaar naar betrokkenen toe. Betrokkenen zijn ook verhuisd daardoor en we hebben geprobeerd de verbouwing zo laag mogelijk te houden. Maar dit is een hele uitzonderlijk geval. De mensen die in Sparendam wonen, die weten waarschijnlijk, het is vrij algemeen bekend wie dat is. Maar het is niet de punt om dat hier nou te vernoemen. Nee. Gladheidsbestrijding. Dan denk ik dat het een juiste constatering is. Dat het nu pas erin komt, dat is wel laat. Maar goed, het is zo gegaan, omdat dit ook een kadernota is ook altijd een middel om nog eens de hele stofkant te halen door de besluitvorming heen. En dan te zeggen van hoe het ermee staat. Dit vergt er nog wat heen en weer gepraat. En de portefeuillehouder heeft mij gemeld rondom die slachtoffersbestrijding dat het pas nu echt helder is, een paar tijdje geleden, zodat het hier een plaats in krijgt. Maar ik wil u nogmaals zeggen dat als u straks de nota krijgt, de kadernota krijgt met de hele actualisatie en van dit debat en ook andere zaken, dan kunnen we dat ook doornemen. Ik hoop in de Raad ook de gelegenheid te krijgen om u met u nog even aan de hand van de zaken nog heel kort over, voorzitter, een paar punten
heel goed
naar voren te brengen. Zijn er nog dingen die ik vergeten heb? Ja, dat ik niet, hè?
Dat was de eerste instantie. In tweede instantie. Meneer Van Dijk?
Ja, voorzitter, ik ben één zaak vergeten.
De wethouder die gaat gewoon dwars door het protocol.
En dat is heel bijzonder.
Mevrouw Van Est was inderdaad de hand.
Omdat het natuurlijk de belangrijke ontwikkelingen aangaat die de komende jaren op ons afkomen. En u vindt daar in de nieuwe, die u krijgt, de kadernota in het voorwoord uitdrukkelijke verwijzing naar. Het baart ons grote zorgen wat er met de wet naar vermogen gebeurt. Maar ook niet alleen daarmee, maar de hele, zou ik zeggen, de hele sociale kant daarvan, die in het bestuursakkoord zo geregeld is zoals hij geregeld is. U weet, we hebben voorgestemd om ook dat onderdeel niet onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente te brengen. En u weet, dat heeft de burgemeester in de raadsvergadering uitgelegd, dat daar, ik dacht, 96% van de aanwezige gemeente ook voor was. En wij behoorden tot die groep. Ja? Nee, ik zeg 86 van 89,6. Nou,
kijk,
burgemeester, toch een fantastisch fotografisch geheugen. Ja? In ieder geval veel. En daarin, rondom die kwestie van zorg, van werk, et cetera, daarin zijn grote veranderingen te verwachten. Als ik alleen maar het paswerk kijk in het algemeen bestuur, zal daar in september, oktober ook uitdrukkelijk een rol vervullen, dan zijn daar veel ontwikkelingen die grote zorgen baren. Ten meer ook daar de. Nee, dat is precies. Maar ook in de WMO, ook in een aantal andere zaken. Maar ik denk dat ik dat nog beter aan de hand van wat er naar aanleiding van paswerk in september gebeurt, zou ik u veel beter en meer concretere cijfers kunnen noemen. De verwachting is bijvoorbeeld dat door de ontwikkelingen bij wet die er gaande zijn, heel uitdrukkelijk ons bestand zal verdubbelen. En onze problematiek daarmee zal verdubbelen. En het is niet voor niks dat wij dit jaar een extra injectie van het Rijk hebben gekregen, omdat wij deze gemeentegrootte hebben, om en erbij een ton, daar zou ik nog wat nadere mededeling doen, die wij extra van het Rijk gekregen hebben om al deze ontwikkelingen ook het hoofd te bieden. Maar dat het ons zorgen baart, dat is heel uitdrukkelijk het geval, voorzitter.
Dank u wel. We krijgen nu de tweede instantie en dat was meneer Van Dijk, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat er even iets, een klein wat misverstand is. Bij de kredieten voor de sportvoorzieningen, met name bij de voetbalvereniging en de hockeyvereniging, heb ik er nog naar gerefereerd dat wij dus een rente in rekening brachten op het krediet die we gaven van 3,5%. Ik zeg, oh wee, als we straks zelf vreemd geld moeten aantrekken, dat krijgen wij niet tegen 3,5% rente. Daarmee probeer ik het even te verduidelijken, wat ik dus zo pas vroeg. Hebben we daar rekening mee gehouden? Is dat in de rekening 2011, is dat meegenomen? En een ander ding is, ja, u wordt gefeliciteerd hoor, met het preventief toezicht dat we dat nog steeds hebben. Dat is ook preventief. Repressie. Sorry. Sorry voor de verspreking. In ieder geval, dat is ook inderdaad een van de weinige gemeenten die dat nog tot zich heeft. Maar het was een open vraag aan de portefeuillehouder. Want wij hebben dus met betrekking tot niet vrij aanwendbaar bedrag, dat is 1,6 miljoen, hebben ooit eens beoogd om daar de renterevenuen terug te laten vloeien in onze rekening. En ik zie dus dat wij nu als kasgeld ongeveer zo'n 1,6 in kas hebben. 1,6 miljoen. En dat we dus wel eens een keertje met al die financieringen die we moeten doen, wel eens heel veel ingaan teren op die rekening. Dus dan verliezen we dat stukje element dat toegevoegd kan worden aan de jaarrekening. Dus het is gewoon een open vraag, de portefeuille houden. Hè? Is het niet wenselijk om dat bedrag in ieder geval altijd, zeg maar, als vlottende activa te bezitten en daar rente op te ontvangen? En ik had nog een vraag natuurlijk, en die is niet beantwoord, over dat overschot op de besluit, vaststellingsbesluit, van de kadernota, waarin dus het overschot van 34.000 wordt gewijzigd, punt 3 staat daar, in een xxx.00 verlies.
Daar heeft meneer Van Elstander opgegeven. Even kijken of er andere zijn. Meneer Graal, VVD.
Ja, meneer de voorzitter. Ik heb al mijn vragen antwoord gekregen, alleen op één antwoord heb ik nog een vraag over. Dat betreft de archipel. Zover ik weet hebben we daar als raad een krediet voorgegeven van 100.000 euro, 110. En nu lees ik dat het 162 is geworden. En mijn vraag is, van, hadden we dan niet als raad een extra krediet moeten krijgen? Want als het op deze manier via de kadernota kan, dan wordt het wel erg makkelijk als raad.
Dank u wel, meneer Graal. Anderen nog? Dat is niet het geval. Meneer Zandkaar?
Ik heb getracht uit te leggen dat hier de gewoonte is. Ja, er zijn andere gemeenten waar dat niet de gewoonte is, moet ik zeggen uit mijn praktijk. Daar zit elke euro die je aan overschrijding hebt, moet dan een aparte raadsbesluit vergen. En een kadernota is dan niet anders dan een verzamelbegrip. Maar hier is het de gewoonte om bij de kadernota ook dit soort overschrijdingen, ja, te melden aan de raad. Dan is dit gewoon een raadsvoorstel waarin u ook wordt gevraagd om het krediet van 110... op te hogen tot het krediet waar het hier over gaat. Ja? Dus de kadernota is een instrument, hè, binnen de PNC-cyclus om dan ook gewoon en tevens is het ook de tweede managementrapportage 2011 om u ook te vragen om de stand van zaken bij te passen als dat nodig is. Daarom heeft het college ook, waar dat het geval is, ook uitdrukkelijk de redenering veel breder gemaakt als de inversie die u nu heeft. We hebben daar veel meer woorden aan gewijd om dat nog eens heel expliciet te zeggen. Ja? En dat vertelde ik er straks, dat als de versie die u volgende week krijgt, eind volgende week, daar zult u ook zien dat er veel uitgebreider informatie in staat. Juist om te verklaren dat hier en daar overschrijdingen zijn. Maar het is juist wat u constateert. Ja?
Dank u wel. Vraag van meneer Van Dijk.
Meneer Van Hees is een paar uurtjes bij me langs geweest om de gemeentefinanciën door te akkeren. Als er andere mensen zijn die dat willen, zijn die ook van harte uitgenodigd. Dit is misschien ook iets waar we samen eens naar zouden kunnen kijken. Heel kort gezegd, het is niet zo slim om 2 miljoen te lenen tegen 4%. En als je kort geld neemt, 3,5%. Want wij kunnen veel goedkoper lenen als een particulier bij de Bank Nederlandse Gemeente, omdat er geen enkel risico is als de gemeente leent. Je weet dat je je geld terugkrijgt als bank. Dus het is niet zo slim om geld te lenen voor 4% en dan vervolgens in rekening krant weg te zetten tegen 2%. Dus dat doen we niet.
Iedereen in... Ja, nou eigenlijk naar vooruit, omdat u het bent.
Ik wou meneer Graal toch bijvallen. Ik weet niet in welke gevallen we nou apart besluiten moesten nemen over overschrijding en wanneer het via de MAROP liep. Het is zeker niet zo dat alles via de MAROP liep. En ik denk dat meneer Graal en ik elkaar even moeten verstaan of dit nou wel of niet onder de MAROP werkwijze valt.
Dank u wel. Dan hou op meneer Graal. Geef meneer Bank, die zit ook al een tijdje te zwaaien, ook nog één gelegenheid.
Ja, voorzitter. Ik denk wel. Nee, ik denk inderdaad aansluitend bij wat de heer Jegers ook zegt. Ik vraag me inderdaad af of dit wel de juiste werkwijze is die we moeten volgen. En als dit de juiste werkwijze is, of die wel wenselijk is om te volgen. Volgens mij heeft onze fractievoorzitter destijds heel duidelijk aangegeven dat het niet hoger mocht zijn dan het bedrag van het krediet dat toegegeven werd. En als wij dit hadden geweten, hadden wij dus nooit kunnen instemmen met het krediet zoals het toen lag. En had het dus heel anders verlopen.
Meneer Zandkaal nog één keer. Dan sluiten we het punt af, dan gaan we inderdaad verder.
Ja, ik heb al twee keer gezegd wat ik heb gezegd, voorzitter. Dus ik kan daar nauwelijks iets aan toevoegen. Ik heb heel uitdrukkelijk gevraagd of het ook de gewoonte is om overschrijdingen via de kader, niet alle overschrijdingen natuurlijk, maar ook overschrijdingen, om die gewoon ook bij de kadernota te noemen. Er is niks geheimzaam, want het bedrag wat u aan informatie krijgt, Dat staat daarin. Of dat eerst met aparte raadsvoorstellen naar toe moet komen of niet. Alles is nu aan de orde. Het is terecht dat we over Achterspel spreken. En terecht dat daar de opmerkingen over gemaakt worden zoals ze gemaakt worden. Als uw raad vindt dat bepaalde onderdelen nog eens terug zouden moeten komen om nader te bespreken, et cetera, ja, in de raad, dan voldoet dat graag natuurlijk aan. Want u zegt dat vinden we te weinig, daar moeten we nog eens echt eens helemaal dieper over doorpraten, dan doe ik dat graag. De kadernota is niet om bepaalde zaken te verbloemen of snel onder de regels mee te nemen. Dat mag absoluut niet het geval zijn. En die geur mag er ook niet aan vastzitten. Dus als u zegt, bij wijze van spreken, de Achterspel, dat willen we nog eens een keer apart hier inderdaad bespreken, dan met alle soorten van genoegens.
Ja, goed.
Dank u wel.
Ik denk niet dat u ons begrijpt.
Nee?
Maar dat komt nog. Ja, dat komt nog. Er komt nog een punt.
Komt nog een punt?
Ja,
Oké, prima. Iedereen gehoord hebben, denk ik dat we ook van deze maatregel kunnen besluiten om hem door te zetten naar de raad. We krijgen nog een nieuwe en ik denk dat het inderdaad zeker nog wel weer ter sprake komt. Wou ik hier bij dit punt voor vanavond afsluiten en overgaan naar agenda punt 9, de verklaring van geen bedenkingen, penningsfeer 8. Iemand daar het woord over. Meneer Van Hees.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het CDA juicht particulier initiatief toe. Dat is prima. En we gunnen ook iedereen een schuurtje nabij zijn woning. Nou ken ik de situatie dat niet tot op de vierkante centimeter, maar ik fiets daar regelmatig langs. En wat ik hier mis in deze ontwerpverklaring is in elk geval iets van een situatieschets of afmetingen van het schuurtje. Maar bovenal, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, ik mis een zinsnede over of daar überhaupt iets van een soort risico-inventarisatie is gedaan. Want ik hou me hard vast als daar ijs verkocht gaat worden op dat punt en je komt daar met een aantal fietsers tegelijk tot stilstand om inderdaad een ijsje te kopen, wat er dan verkeerstechnisch allemaal kan gaan gebeuren. Dus dat mis ik eigenlijk in deze ontwerpverklaring.
Dank u wel. Anderen? Mevrouw Van Est, Partij van Arbeid.
Nou, ik sluit me helemaal aan bij mijn collega. Maar we hadden eigenlijk ook nog iets anders. Dat schijnt een paar minuten verderop, schijnt er bij de jachthaven ook horeca te zijn, waar je ook ijs of iets te drinken kan kopen. Dus we vragen ons af om even goed na te denken of dit wel goed te keuren.
Dank u wel. Partij van Arbeid. PVD, meneer Bank.
Ik vind het wel een ik vind het toch wel een vrij kwalijke vergissing.
Mooie bespreking.
Maar,
meneer Bank. Coalitie, meneer Bank.
Nee, als we naar de inhoud van het stuk gaan, inderdaad, dan denk ik dat we op zich wel kunnen instemmen om het in de raad te behandelen. Maar wij kunnen nu wel aangeven dat wij het geen wenselijke ontwikkeling vinden. Dat de horeca daar in die woning gaat plaatsvinden. Dus wij zullen in de raad tegen dit onderwerp stemmen.
Dank u wel. D66, meneer Jegers.
Wij denken dat er al wat horecaachtige activiteiten daar plaatsvinden. Is dat met of zonder vergunning wat er nu al gebeurt?
Met.
Dan, er is al even gerefereerd aan de verkeerssituatie. Daar hebben we twee dingen te maken. Het is natuurlijk een hele nauwe doorgang. Ik refereerde daar vanavond al eerder aan toen het over, dacht ik, de winkels ging. Ook daar heb je een van de smalste doorgangen van onze gemeente. En ja, als je daar mensen moet stoppen om een ijsje te kopen, dan wordt het er niet makkelijk op. En ik dacht dat iemand anders het al noemde. In de buurt zijn al genoeg betere alternatieven dan in die smalle doorgang. Daar komt nog bij volgens ons dat je ook over water daar kunt komen. Er zijn er volgens mij twee smalle doorgangen onder de weg door. En als daar aan de ene kant aangemeerd wordt om wat te kopen, dan kun je nog maar één kant, één smalle doorgang op en die moet dan voor beide kanten dienen. Hoe gevaarlijk is dat eventueel en hoe overzichtelijk is dat? Dus afhankelijk van de antwoorden zullen wij uiteraard ons standpunt bepalen, maar er zitten nog wat vragen aan op dit moment.
Dank u wel. Meneer Bra.
Laat ik beginnen bij de VVD die zegt van nou we zullen in de raad een besluit moeten nemen. Dat klopt dus ook. Tenslotte ligt er een aanvraag om te komen tot een omgevingsvergunning. Daar zal je officieel op moeten reageren. En dat zal je ook, om problemen in de toekomst te voorkomen, beargumenteerd en inhoudelijk moeten doen. Dat even als algemene opmerking. Zoals u hebt kunnen zien, ook in de notulen van BMW, hebben wij onderkend dat bij het toch doen van dit voorstel we gezegd hebben, ja, maar in de verdere procedure zal er toch echt aandacht besteed moeten worden aan het verkeersprobleem. Nou, daarmee proeft u al dat ook het college niet gelukkig is met een situatie waarbij je auto's daar zouden gaan stoppen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Of je dan daarvoor moet zeggen van nou, dan doen we het maar helemaal niet. Of dat je moet zeggen, nou, er zal dus op dat punt zullen er maatregelen genomen moeten worden. Dat laat ik aan uw afweging in de raad over. Maar daar kunt u in principe twee kanten mee op. Nou, verder klopt het. Maar ik zou dat even los willen zien toch van daadwerkelijk de inhoud waar het hier om gaat. Dat er wat verderop ook eisen verkocht wordt. Maar ik zou toch willen opmerken dat bij de inhoudelijke beoordeling de ruimtelijke situatie een rol moet spelen. En niet eventueel angst voor concurrentie of wat dan ook. Dat zien we dan nog wel. Feit is wel dat de weg wat verderop, zoals sommigen zeiden, wat breder is. En dat er bovendien daar een parkeerplaats is. Waar overigens in de praktijk iedereen gebruik van maakt. Maar goed, dat even terzijde. Nou, dan tenslotte toch nog even in de richting van D66. U vroeg zich af van, ik heb begrepen dat er al ijsverkoop en zo plaatsvindt. Dat klopt. Namelijk, dat kan ook. U komt zelf met het verhaal van, men kan er ook via het water komen. En het bootje, om het maar zo te zeggen, heeft een vergunning. En dan een vergunning voor inderdaad ijs en frisdrank en dat soort dingen. Dat geeft inderdaad, het is daar de Lieden op zijn smals. Het is wel de Lieden hoor, waar we het over hebben. Ik heb al eens eerder een brief gekregen van de roeivereniging Spaarne. Die zich wat bezorgd maken over het feit dat daar een bootje lag. Want dan was het zo moeilijk om er met de roeiboot langs te komen. Dat vond ik niet een onmiddellijk zwaarwegend argument, als u het mij niet euvel duidt. We zien het wel inderdaad.
Anderen nogmaals op dit onderwerp niet. Dan gaat dit voor besluitvorming door naar de raad. En we agenda punt 10, het ontwerp projectbesluit penningsfeer nummer 5. Iemand daar het woord over? Niet het geval. Niet het geval, dus het gaat door naar de raad. Mevrouw van der Haar wil toch wat zeggen.
Nou, het lijkt me prima dat mensen hun boot willen vervangen, toch? Dus prima.
Prima. Nee. Toch één prima. En de rest komt inderdaad. Dan zijn we door de A-stuk heen. En als u wilt mag u de zaal verlaten. Dan hoef u niet nog langer te luisteren. Gaan we door naar agenda punt 12. Het accountantsverslag voor het verslagjaar. Eindigend op 31-12-2010. Iemand het woord over het accountantsverslag? Meneer Van Dijk.
Dank u wel. Ja, even dat doornemend, en er is ook al aan gerefereerd. We nemen aan dat de aanbevelingen worden overgenomen. En met name punt 5.2, en daar heeft de heer Graal en de heer Jegers en de heer Bank al naar verwezen, dat het vroegtijdig melden aan de raad van overschrijdingen aandacht krijgt. Tevens spreekt het rapport haar bezorgdheid uit over de WMO-uitgaven, is hier ook al gemeld en daar wou ik het even bij laten, want dat komt nog bij punt IASZ aan de orde.
Dank u. Anderen nog over het accountverslag, meneer Graal.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb wel meer, dit is niet het eerste jaarverslag of accountverslag dat ik lees en het wordt elk jaar maar beter en beter. niet alleen de kwaliteit van het rapport, maar ook zie ik dat er de aanbevelingen steeds meer worden opgevolgd. Ook ja. Maar ik zie op een gegeven moment het aantal aandachtspunten verminderen. Dat was voorheen wel eens wat strakker en wat uitgebreider. En de vraag eigenlijk direct is of BMW de aanbevelingen natuurlijk op wil volgen die hier staan. Dat is ook een antwoord.
Meneer Zandka.
In tegenstelling wat de burgemeester buiten de orde zegt, heeft het college besloten om de aanbevelingen over te nemen. Het college constateerde dat dit rapport heel mild van toon is. Niet alleen maar helder en concreet, maar qua controle van een accountant, Deloitte, mild van toon. Ik heb heel wat van die rapporten gezien, maar ik moet zeggen dat dit mild van toon is. En als u de desbetreffende paragraaf, waar we het vanavond over hadden...
U kunt zo de reclame in.
Vijf, pardon?
U kunt zo de reclame in.
Nou, ik heb geleerd dat in de politiek de toonzetting vaak belangrijker is dan de inhoud, meneer Jegers. Die toonzetting is van dit rapport, en daar hou ik het even bij, uitstekend. En dan gaat het over de desbetreffende rapportage rond paragraaf 5.2, want daar ging de discussie over. Als u dat leest, ja, natuurlijk staat er, is het beter dan dit, en natuurlijk is het beter dan dat. Maar het loopt over van begrip dat je op een gegeven ogenblik, dat je het zo doet zoals we het gedaan hebben. Er staat nergens een waarschuwend woord wel een waarschuwing, dat moet ik zeggen, tussen de regels in. Maar nou niet omdat dat we over de schreef zeggen gaan, of noem maar op. Wel dat wij de administratieve organisatie en de interne beheersing op enkele onderdelen moeten verbeteren. En dat staat er al vele keren in een rapport de afgelopen jaren. En elke keer heb ik gehoord dat in de raad het college zegt dat we dat opvolgen. Maar ik ben in ieder geval... van plan om juist ook die begrotingsdiscipline, ja, en ook de discipline rondom de bezuinigingsoperatie, dat we die zo hoog mogelijk moeten krijgen. Daar hebben we nog wel het een en ander aan te doen binnen de organisatie. Ja, en dan binnen de organisatie hebben we ook het een en ander aan te doen dat de cijfers van overschrijdingen zo snel mogelijk binnen dat kader ook gemeld worden. En zodanig snel dat er ook nog, bij wijze van spreken, op bepaalde onderdelen echt debatten te voeren zijn met aparte raadsvoorstellen. Nogmaals, ik vind het niet, het is wel de gewoonte hier, maar ik vind het niet chic om belangrijke overschrijdingen via de kadernota te doen. Veel belangrijker is het om dit onderdeel, bijvoorbeeld Archispel, zoals het net ook gezegd werd, juist door de opmerking die toentertijd door uw fractievoorzitter meneer Sander zijn gemaakt, ja, dat het dan heel belangrijk is om daar een discussie, een politiek debat over te hebben in deze raad. Dus dat wil ik wel bevorderen, maar ik weet tegelijkertijd, als ik dit zeg, dat ik vervolgens weer naar de orde van de dag moet en dat ik te maken heb met de cijfers die mij worden aangereikt. Maar dat neemt niet weg dat wat hier staat onder 5.2 heel belangrijke opgaven zijn en dat we op die manier ook de rechtmatigheid van de lasten over 2010 zo vorm moeten geven. Maar wij zijn wel dankbaar dat het rapport zo mild van toon is.
Dank u wel. Iemand anders nog een zienswijze? Nee, prima. Gaan we over naar agenda punt 13, de gang van zaken met betrekking tot statuslening.
Ja, voorzitter, ik zou voordat we hierover beginnen mijn excuses aan de raad willen maken. Dat doe ik niet omdat dat doe ik aan de commissie willen maken. En dat doe ik niet omdat dat bon ton is of omdat de consequenties van de raad en het verkeerd voorlichten met informatie, dat er in ieder geval geen regel mag zijn en eigenlijk op zichzelf een doodzonde is in de politieke zin. En dat vind ik ook. Je mag de raad niet zo behandelen zoals de raad behandeld is. Waarvoor mijn excuses. Hoe het hier gekomen is, heb ik geprobeerd in al openheid hier uit te leggen. En ik moet ook zeggen dat het college ook bereid is om verder te kijken als alleen de handelwijze van de portefeuillehouder, maar eens te kijken hoe dat in het ambtelijk apparaat zit en hoe dat dan zo gekomen kan zijn. En we willen ook daar heel uitdrukkelijk een onderzoek naar doen die ook het gevolg zou kunnen hebben dat de disciplinaire maatregelen ook zullen volgen. Dat zeg ik niet om mezelf schoon te pleiten, maar ik heb die informatie gekregen en ik heb de goede trouw gehandeld. Politiek gezien zitten daar gevolgen voor aan mij, maar van de andere kant vind ik wel dat ik dat nu eventjes zou moeten zeggen. Met excuses van deze portefeuillehouder en van het college.
Dank u wel. Reactie, meneer Jegers, D66.
Ja, hier zijn een paar fouten op elkaar gestapeld, denken wij. Ik denk ook dat de heer Geldof daarop bedoelde. De raad is verkeerd geïnformeerd. Daar bood de wethouder wel zijn excuses voor aan, maar het is natuurlijk wel gebeurd. Dan zijn de bewoners verkeerd geïnformeerd. En wat dan ook volgens mij nog nooit eerder is gebeurd in de tijd dat ik hier aanwezig mocht zijn, dat als er kritiek was op ambtenaren, dat het altijd binnen de kamers werd gehouden en dat altijd de politiek verantwoordelijke de volle verantwoordelijkheid nam. Uit het stuk wat wij hebben gekregen blijkt toch duidelijk dat hier sprake is van ergens een fout in het ambtelijk apparaat en wordt dus eigenlijk een stukje van de politieke verantwoordelijkheid, lijkt het weggeschoven, maar dat kan denk ik helemaal niet. Ik denk, ik zou willen voorstellen om van dit onderwerp een A-stuk te maken en er dan in de volle verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog eens over te hebben of dit wel een acceptabele gang van zaken is.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Van Est.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vond het een heel eerlijk stuk en ik kan me voorstellen dat zulke soort dingen gebeuren, maar goed, daar wordt verder over gesproken. Wij wachten dit stuk af en wij willen dat graag op de lijst van toezeggingen hebben staan.
Dank u wel, VVD. Mevrouw Breed.
Ja, ik ben blij dat de wethouder deze hele kwestie zo duidelijk en volledig op papier heeft gezet en zo op deze manier openheid van zaken heeft gegeven. Ik heb een paar vragen. De eerste, hadden we achteraf gezien, als we nou op de hoogte waren geweest van het feit dat er geen 15 maar 8 leningen verstrekt zouden worden, niet beter dat fonds langer open kunnen houden, die 100.000 euro er toch in stoppen, want hadden we er toch al voor weggelegd. En dan hadden we die nieuwe belangstellenden kunnen helpen met een lening. Dat is een vraag. En dan is mijn tweede vraag, die geïnteresseerden die nu 0 op request hebben gekregen, die dus nu afgewezen zijn, kunnen we die op de een of andere manier nog achterhalen? Dat is een vraag. En wat ik ook, ja, komt het niet vreemd over dat die laatste persoon, die nu wel gebruik kan gaan maken van die lening, die gaat dat dus nu wel doen en die belangstellenden die daarvoor gereageerd hadden, niet. Dat is toch een beetje een rare gang van zaken. En hoe gaan we daarmee om? Want als ze dat van elkaar horen, dan is dat toch wel vreemd. Dus dat is er één. En er zijn dus dingen fout gelopen. Maar daar heeft u eigenlijk al toegezegd dat er uitgezocht gaat worden hoe dat nou komt en hoe dat nou zo gegaan is en hoe dat gebeurd is. En of er al een gesprek, en ik neem aan dat er al een gesprek geweest is met die betrokkenen ambtelijke medewerker. En zo niet, dan zal dat nog gebeuren en daar willen we dan graag over geïnformeerd worden.
Dank u wel. Meneer Zandkamp.
Ja, voorzitter, het is zo dat ik juist door mijn voorwoord op deze zaak politiek verantwoordelijkheid helemaal naar me toe trek. Maar het is tegenwoordig in ieder geval zo, 10 jaar geleden zou ik dat niet gedaan hebben, zeker niet als oud-gemeentesecretaris. Want dan verwijs je niet naar het ambtelijk apparaat. Maar tegenwoordig is het goed, als ik gezegd heb dat ik volledig politiek verantwoordelijk ben, dat u er recht op hebt dat wij er ook een onderzoek naar instellen hoe dat verder is. En dat onderzoek gaat niet naar een andere portefeuillehouder, en dat onderzoek gaat niet naar uw raad, dat onderzoek gaat naar het ambtelijk apparaat. En voor de rest, noem ik hier geen namen, is dat de verantwoordelijkheid voor het college. En het college gaat daar verder mee aan de slag. Ja? Daar doen we ook geen mededelingen over in de richting van of er nou wel of geen gesprek heeft plaatsgevonden. Dat vind ik de verantwoordelijkheid van ons om dat goed op te lossen. Kortom, u moet het mij aanrekenen dat het zo gegaan is. En daarom heb ik zelf ook namens het college, ik heb er ook niet het college onder gezet, maar ik heb ook heel uitdrukkelijk mijn eigen naam onder dit stuk gezet, omdat ik vind dat ik politiek verantwoordelijk ben daarvoor. Dat. Tweede, ja, als. We hebben ons natuurlijk toen dat zichtbaar werd, ons echt allerlei scenario's voor ogen gehad van hoe zouden we nou gehandeld hebben als. Een zeer gewaardeerd lid van het college heeft gezegd, hou nou op met die discussie, want als is helemaal, hij maakte daar een mooie zin van, die alleen Ger Marcus zo kan neerzetten, maar daarop op basis daarvan is de discussie ook geëindigd. Want ik zat allemaal scenario's te bedenken, maar dat bereik je toch verder niks mee. Die geïnteresseerden hebben wij helaas niet kunnen vinden, zijn niet opgeschreven. dat behoort ook tot een dramatisch element van dit dossier. Als er een telefoontje binnenkomt en er wordt een naam genoemd en je wijst dat af, dan mogen we toch eigenlijk wel als college aannemen dat die genoteerd worden. Ja? En als het er zelfs dat niet is terug te vinden, dan wijst dat op een, dat de wet van Murphy wel erg ver gaat in dit dossier, voorzitter. Ethisch is het ook een hele belangrijke kwestie. Die hebben we in het college doorgehakkerd. En daar heeft de vorige keer de voorzitter van de raad u ook wel iets over verteld. We hebben ons afgevraagd of we die laatste 39.000 zouden moeten geven aan die persoon die er toen van wist dat het er was. Want dat had de desbetreffende ambtenaar ook verteld. Zouden we dat moeten doen of zouden we dat juist niet moeten doen? Opdat misschien nog eens ooit bekend zou worden wie de geïnteresseerden waren daarvoor. Nou, we hebben het toch al met al, hebben wij toch gezegd, deze 39 gaan we besteden voor deze dingen. En de motie van de Partij van de Arbeid, gesteund door uw raad, geeft een zekere verruiming aan die we zullen toepassen op het moment dat die toch alsnog helder zullen worden. Dan zullen we naar beraad, naar bewind van zaken zullen we handelen. En ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen, want we weten niet wat nog bekend gaat worden. We willen ook niet uitdrukkelijk zeggen dat we dan de zaak gaan toekennen. Dat kunnen we niet, want het gaat over fikse bedragen. Ja, die in één keer een groot gat in onze begroting zullen slaan. Wij zullen dan naar bewind van zaken handelen.
Dank u wel. Ik hoop dat. Meneer Braak.
Nou ja, ik vind het toch belangrijk om een formele opmerking te maken. De wethouder heeft heel fidel aangegeven dat hij zijn eigen naam eronder heeft gezet. Ik wil er wel op wijzen dat het stuk behandeld is in het college en daarmee verantwoordelijkheid van het gehele college is.
Dank u wel. Dan blijft er volgens mij met dit punt alleen nog over dat D66 het als een A-stuk behandeld zou willen hebben. En hoe kijkt de rest van de commissie daar tegenaan? Is dat noodzakelijk? Niet? Wel of niet?
Misschien even een motivatie waarom het dan per se een aanstuk zou moeten zijn. Voor ons is dit afdoende hoor. Maar...
Nou goed, dan geeft ze mij daar geeft ze al mee.
Ja, door, maar is het toch
geen aanstuk.
Ik versta mevrouw Breed. Wat zei
u? Wat zei mevrouw Breed?
Oh nee, ik vroeg nog iemand een vraag stellen.
Ja, je mag in tweede instantie nog een vraag stellen, maar ik was al dit toe, maar.
Ja? Ja? Nou, het is eigenlijk meer een opmerking nog, dat ik op die laatste alinea, daar wordt gesproken over dat, dat er nog gesproken gaat worden over het onderwerp starterslening en inrichting van het fonds. Dat het opnieuw onder de aandacht komt en daar ben ik blij om. Ja.
En mochten daar ontwikkelingen in zijn, krijgen we dat uiteraard weer terug te horen. Dus de vraag blijft over, vindt de rest van de commissie dat het als aardstuk naar de raad moet? VVD niet, CDA niet, GroenLinks wel. Partij van Arbeid ook niet. Wordt het geen haarstuk, meneer?
De heer Graal vroeg mij een motivatie, die wil ik wel even geven. Dan breid ik het uit met één ding van de dingen die ik al heb gezegd. Er is hier, de raad is verkeerd geïnformeerd. Er is tegen het goede gebruik in gezondigd dat ambtenaren in plaats van de politiek verantwoordelijke wordt neergezet in het stuk. Dan de bewoners zijn niet goed geïnformeerd en enkel hebben daarmee een kans verloren. En waarom de heer Geldof dit heeft aangespannen, en daarom verbaast mij de houding van mevrouw Van Est. De motie die in de tijd aangenomen is, is niet uitgevoerd. Dat zijn vier ernstige dingen. En waarom wil ik het dan als A-stuk behandelen? Ik denk ja, dat je hier eigenlijk consequenties uit hoort te trekken.
Dat is uw mening, dat blijkt. Maar ik proef uit de rest van de commissie dat dat niet het geval is, dus het wordt geen A-stuk. Agenda punt 14, procesharmonisering belastingverordeningen. Wie wil daar het woord over? Niemand? Meneer Van Dijk, D66.
Nou, even een toelichting. Ja, het is natuurlijk een hele goede zaak als je een samenwerkingsverband hebt, dat je een eenduidige, uniforme regeling treft. En om die reden is het een goede zaak.
Dank u wel. Agenda punt 15, de eerste maandag van de IASZ. Mevrouw Van Est.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee opmerkingen of twee dingen. De eerste valt mij op dat in deze gemeente enorm is het natuurlijk niet, het zijn 8 jongeren, maar vergeleken met andere gemeentes heel hoog is, die in de wetwij zitten. En dan heb ik nog een opmerking op bladzijde 23 en dat gaat eigenlijk over die huishoudelijke hulp. En met name wat er gebeurd is in Haarlem met de FIFA-zorggroep. Wat voor consequenties heeft dat voor onze gemeente? Hoe gaan wij daarmee om? Heeft deze gemeente een signaleringsfunctie als die dingen niet goed gaan? Het gaat ook over contracten die de mensen krijgen, contracten die veranderd worden tussentijds. Kunt u mij daar antwoord op geven?
Anderen nog? Dat is... Ja, meneer Van Dijk, D66.
Ja, dank u wel. Ja, de accountant en ook al in de kadernota is daar over gesproken dat de WMO-zorg en ook de hele zorg behoorlijk toe zal nemen. Want de inschatting is toch dat we 2.500 euro meer gaan uitgeven in 2011 aan bijstand, WMO enzovoort enzovoort. De vraag is dan ook even gerechtvaardigd als je kijkt op bladzijde 2 dat er een bundeling is van uitkering, inkomens en voorzieningen voor gemeenten, de regeling BUIG. En die praat dan over, en daar wou ik dan ook even de vraag op toespitsen, de financiering, en dat vindt u dan op bladzijde 6.124. Daar staat in dat de financiering voor gemeentes met een lager inwonersaantal dan 25.000 nog volledig historisch wordt vergoed. Is dat zo?
Dank u wel. Wethouder Zonk.
Dat is zo, voorzitter. En het tweede punt rondom.
Kort dan niet.
Ja, acht jongeren, dat lijkt weinig, maar dat stemt toch tot zorg. En dat, en u weet, Waarjong en Wetwij, dat is met name dat complex waarin we straks optrekken in 2013 met name, 2012 nog niet, maar in 2013. En als u daar de verschillende scenario's ziet, dan hou je hart soms vast. U kunt als algemene lijn nemen, maar als een algemene lijn, we zijn dat nog verder aan het uitzoeken, dat van de 75 lijkt weer weinig, maar het is verdraaid veel. Als je achter die 75 ook de gezinsleden, de partners meeneemt, gaat het toch over een flink aantal mensen. Dat als je over die 75 praat en je gaat dan door naar 2014 of 2015, dat er wellicht een verdubbeling in zit voor ons. Dat zijn voorlopige gegevens die door met name paswerk zijn verstrekt. Maar omdat ze bij ons de aantallen zo klein zijn, maakten ze daar statistisch een opmerking over. Dus die komen nog, die gegevens.
Mag ik heel eventjes, de wet wij is wat anders dan de waarjongen. Oké.
Sorry, het zit in dat complex van het geheel. Hè, van de acht...
Straks.
Straks, ja, dat bedoelde ik. En dan hebben we de kwestie van de... Oh ja, daar heb ik afgelopen. En de Viva. Wat betreft de Viva is heel uitdrukkelijk door Haarlem de voortrekkersrol gekozen. U vindt ook in alle publicaties en alle krantartikelen, ziet u daar onze naam nooit staan als gemeente en ook geen andere gemeente. Dat komt omdat we daar een hele strakke regie hebben, dat Haarlem ook voor onze kastanjes uit het vuur haalt. Omdat zij de contactgemeente zijn. Ja?
Naar tevredenheid, agenda punt 16, de samenwerkingsverbond. Meneer Jegers.
Ik ben nog een beetje beduust, maar...
Wilt u misschien nog even rust?
Nou, ik kom er wel uit, denk ik. Maar iets heel interessants over het recreatieschap Spaar en Wouden staat er natuurlijk niet in. Morgen iets interessants over het recreatieschap staat er niet in. En wou ik toch eventjes naar vragen hoe dat, u dat morgen ziet gebeuren. Morgen, als ik het goed heb begrepen, vergadert het AB en of het DB, dat weet ik niet, gaat zich dan buigen over of het... plan wat SP heeft voorgelegd of voldoet nee, aan de regels.
Dat gaat nog niet gebeuren hoor.
Gaat dat morgen niet gebeuren?
Nee, we hebben een hele discussie gehad. U heeft ook gehoord dat er een aparte voorlichtingscommissie komt waarover SP gebouwd gaat worden. Dus dat zal uit mijn hoofd 7 september zijn. Nee, ja. Niet 7.
Nee, laat ik het dan toch als vraag formuleren.
Begin september.
Ik heb begrepen, en graag als ik het dan verkeerd zie, dan toch uw reactie. Wat ik heb begrepen dat er morgen gebeurt, is dat die SB-voorstellen worden gelegd naast de maatplat die in de tijd door het recreatieschap zijn vastgelegd. En dan zou ik ervoor willen pleiten als dat gebeurt, of dan de maatplat zou kunnen worden gehanteerd zoals wij die liever zouden zien.
Dank u wel. Anderen nog op de samenwerkingsverbanden? Dat is niet het geval, inderdaad.
Nou, dan heb ik er twee, ook een soort mededeling. Het verbaast me dat er niet naar gevraagd is. Maar eerst maar eventjes het verhaal van het recreatieschap en het Fort Benoorde, Sparendam en Esby.
Ik begrijp niet waar u het vandaan heeft. Nou, ik snap het wel, maar het slaat dus echt nergens op. Het hele stuk is in de DB-vergadering van, nou, wanneer zal het geweest zijn, een kleine maand geleden nog ineens, is van tafel gehaald gezegd van er moet eerst gecommuniceerd worden naar de raden toe. Daarom is het wordt ook allemaal georganiseerd op dit moment. Wij hebben, u was er zelf bij, in de vorige vergadering gezegd van laten wij dat in onze themacommissie doen. Dat zijn we dus nu ook aan het proberen om dus dan alle partijen die dan die communicatie doen hier te krijgen om een toelichting te geven op de plannen. En uiteindelijke discussie waar u nu op doelt, zal plaatsvinden in een extra vergadering van het AB. Ik meen dat het inmiddels is geworden 30 september. En voor die tijd wordt u dus gehoord in de zin van dat er hier in de commissie over gesproken is en doe ik dus mijn toezegging gestand. Dus even.
Alle commotie die de afgelopen dagen heerst niet volledig te onrechten.
Ja, als u dat nou ook gezegd had tegen die mensen, dan tenslotte was u op de hoogte. Nou, kom dan toch, het is hier in de commissie behandeld.
U hebt nog een punt, meneer.
Ja, het leek me wel handig om even verslag te doen van de eerste vergadering van het algemeen bestuur van VRK over de bezuinigingsvoorstellen, dus de menukaarten. We waren natuurlijk erg bang voor heel veel diversiteit in de meningen van de gemeente. Met name in de zin discussie als van, nou doet u bij mij nog maar een kazernetje open of houdt u dat maar open. Alleen ja, wij kunnen er niet voor betalen, dus dat moeten we maar over alle deelnemers. Hier ook in de commissie nadrukkelijk naar gevraagd en ook gezegd van hé, dat wordt een probleem. Dat is eigenlijk erg meegevallen. Er zaten twee grote discussiepunten in. Dat was Haarlem-Oost. En een heel ander punt dat te maken heeft met functioneel leeftijdsontslag. Wat in feite nog door de drie grootste gemeenten, dus inclusief Velzen, Aardemeer en Haarlem, werd betaald. En die wilden daar wat minder voor betalen. En dat zou dus weer een doorwerking gehad hebben. Haarlem heeft aangegeven dat inderdaad de wens is geuit om Haarlem-Oost open te houden. Naast de discussie in de menukaarten liep in Haarlem ook een apart bezuinigingsvoorstel op diezelfde kazerne. Dat is teruggenomen. Dat betekent dus dat Haarlem niet gaat bezuinigen en in feite de instandhouding van de kazerne de komende 2 jaar in ieder geval zelf betaalt. Dus dat heeft geen doorwerking op ons, om het maar zo te zeggen. Een soortgelijke regeling is getroffen voor het functioneel leeftijdsontslag, maar daar is het meer gevonden in het, er zaten nogal wat strakke aannames in, maar in zeggen we nou, in feite zal het functioneel leeftijdsontslag zal toch wat gefaseerder gebruik van gemaakt worden dan we nu vrezen. Dus dat gaf wat ruimte in de bezuinigingstaakstelling. Het heeft dus ook geen effect. Ten slotte, de punten die wij hadden, waarvan er één aan de GGD-kant zat en één aan de brandweerkant. Voor wat betreft de brandweer kan ik zeggen dat de suggestie om toch niet te bezuinigen op één van de duikteams, dus in feite om in de hele regio er 3 te houden, want dat is de situatie. Haarlemmermeer vond dat ook, dat zal u niet verbazen. Maar daar werd toch niet onmiddellijk door alle anderen van gezegd, nou, daar beginnen we niet aan. Dus dat wordt in de afsluitende AB-vergadering wordt dat nog gewogen. Of het doorgaat, weet ik nog niet, maar het viel in ieder geval niet slecht. En ten aanzien van de mondhygiëne, daar heb ik niet gevolgd, maar de heer Zandkuil des te beter.
En onze bestuurscommissie, waar dat van de orde was, voorzitter, is mondhygiëne heel uitdrukkelijk op dezelfde manier behandeld als het duikteam. Ja, dus ook daar was veel steun voor bij andere gemeenten, met name Heemstede en ook Haarlemmermeer en een paar andere. En dat zal ook nader bekeken worden in het voorstel wat het AB straks gaat vaststellen. Daar is begrip voor. Of dat nou een pluspakket wordt of niet uiteindelijk, dat wachten we dus het voorstel wel af. Maar er zit een kans in dat het wordt opgenomen in de algemene begroting, zal ik zeggen, met de desbetreffende doorwerking naar de bijdrage van elke gemeente.
Dank u wel. We sluiten hier bij de samenwerkingsverband. Dan gaan we over naar de rondvraag. Mevrouw Kuiper.
Nee, dank u.
Meneer Duits, meneer Jegers, meneer Van Dijk, meneer Van der Laan, mevrouw Van der Haar, meneer Hezen, mevrouw Van Est, mevrouw Breed, meneer Graal, meneer Broekhuizen, meneer Bank, meneer Zandkou.
Ja, voorzitter, wij zijn nog een antwoord schuldig op een vraag van de heer Duits over het zou uitzoeken bij de GGD over de paaltjes in het Thalesiuspark. Hij krijgt daar schriftelijk antwoord op.
Dank u wel, meneer Braan.
Nee.
Dan sluiten we hiermee de vergadering. Ik dank u voor de inbreng.